1 Korinthe 14, waar de apostel spreekt over de situatie in de gemeente van Korinthe. En waarin hij althans in het eerste deel van het hoofdstuk een directe vergelijking maakt tussen de gave van profetie en de gave van het spreken in tongen. Een vergelijking die voor de hand ligt, omdat aan de ene kant deze beide gaven een gelijksoortige functie hebben. Aan de andere kant zijn ze ook in zeker opzicht tegengesteld. Want hoe het ook zij, de gave van profetie, daarvan werd al gezegd in hoofdstuk 13, dat die van doen heeft met het weten, dan wel openbaren van al de verborgenheden. Want zo staat het daar in vers 2 van hoofdstuk 13. Al waar het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap enzovoorts. En wat de spreken in tongen betreft, daarvan staat in 14 vers 2. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Beide spreken dus verborgenheden met dit verschil dat gave van profetie geacht wordt plaats te vinden in de omgangstaal, terwijl het spreken in tongen uitdrukkelijk niet in de omgangstaal gebeurt. Met andere woorden, er worden wel verborgenheden gesproken, maar dan toch zodanig dat ze wel verborgenheden zouden blijven. En dat is ook eigenlijk wat die gave als zodanig doet. Maar het punt is dat deze gave, daarvan wordt gezegd dat het een teken is. Met name in vers 22 staat dat. En dat is precies wat het uitbeeldt. Namelijk, er wordt gesproken over de verborgenheden Gods, maar niemand verstaat het. Dat is waar het om gaat. En dat heeft twee kanten. In de eerste plaats natuurlijk dat verborgenheden gesproken worden in een andere taal dan de omgangstaal. En eigenlijk moet ik zeggen, in een andere taal dan het Hebreeuws, want daar komt het eigenlijk heel fundamenteel op neer. Aan de andere kant is het zo dat deze gave een uitbeelding is van hoe wel degelijk in een verstaanbare en een bekende taal Bijbelse waarheid gesproken wordt, zonder overigens dat men die begrijpt. En als er één ding is waar ik me de laatste tijd over verbaas, is dat zo weinigen in de praktijk ook maar iets van die verborgenheden verstaan, hoewel ze gewoon openlijk en in klare taal gesproken worden. Nou goed, daar zal ik niet verder op ingaan, ook daar nog weer bij kom, maar zo is het nou eenmaal. Maar het is de vergelijking die de apostel maakt en in vers 7 zei hij daarvan dat zelfs levenloze dingen die geluid geven, zoals bijvoorbeeld muziekinstrumenten, die geven een onderscheiden geluid. Want ze hebben ook inderdaad een onderscheiden functie. Ze moeten een stabiel, herkenbaar geluid geven, want anders werkt het niet. En in het bijzonder wordt dat nog gezegd van de bazuin in vers 8. Want de bazuin functioneert niet slechts als muziekinstrument, maar ook als communicatiemiddel. Dat wil zeggen dat via de bazuin boodschappen worden doorgegeven, zoals daar bijvoorbeeld is het tap toe. Of de revij. Beide niet zulke prettige mededelingen, heb ik begrepen, in de tijd in militaire dienst. Maar daar gaat het nou niet over. Maar de bedoeling is inderdaad dat deze dingen inderdaad een zeker en niet een onzeker geluid geven, zoals vers 8 zegt, want anders werkt het niet. En als de bezuin het sein geeft voor val aan en men hoort het niet, dat wil zeggen het is onherkenbaar, omdat het niet gewoon duidelijk geblazen wordt, want dat is de term dan. Ja, wie zal zich dan tot de krijg bereiden, enzovoorts. Daarvan zegt de apostel dan in vers 9, alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? En soms heb ik wel het idee dat sommige mensen een bepaalde manier van spreken ontwikkeld hebben met als doel dat het inderdaad niet begrepen zal worden. Wat zegt u, zuster?
Politici,
ja, onder andere dan. En wat komt er meteen daarna? U weet wel, er zijn twee onderwerpen waar je nooit in een gezelschap over moet spreken. De ene is politiek en de andere is religie, godsdienst. Precies, in die beide kringen is het tamelijk gebruikelijk om een wijze van spreken te ontwikkelen die de waarheid slechts zou verhullen in plaats van die te openbaren. Per slot, dat is ook communicatie, hebben ze mij verteld. Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Goed. Dan hebben we dat ook weer gehad. Maar zo staat het hier. Hè? Indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn als een die in de lucht spreekt. Als ik dat lees, denk ik altijd aan de prediker in de nieuwe vertaling. Najagen van wind, zoiets. Hè? In de lucht spreken. Goed. Het heeft namelijk geen zin, het is volkomen overbodig, dient tot niks. Er zijn naar het voorval zoveel soorten van stemmen in de wereld en geen derzelfde is zonder stem, dat wil zeggen zonder boodschap. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem die spreekt barbaas zijn. En hij die spreekt zal bij mij barbaas zijn. Dat wil zeggen, als de taal niet verstaan wordt, want dat is wat de apostel feitelijk zegt. Als de taal niet verstaan wordt, dan kan ik wel spreken. Maar als niemand het verstaat, dan ben ik een barbaar. En een barbaar is de term, klassieke term voor onbeschaafden. En dus ongeleerden. Dat wil zeggen, er komt niks in ons uit. En andersom, het heeft namelijk geen zin om dat te doen. Alzo ook gij, terwijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoek dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der gemeente. Dat is het thema wat steeds terugkomt in deze brief. Want hoe dan ook, onze dienst aan de Heer en in bijzonder het praktiseren, om zo te zeggen, van deze geestelijke gaven, heeft maar één doel, namelijk het werk der bediening tot opbouw, stichting dus, tot opbouw van het lichaam van Christus. En wat de apostel hier uitgebreid uiteenzet, is dat deze gave van het spreken in tongen, ik zeg er maar een keer bij, zoals die in die dagen er nog was, dat die gave van het spreken in tongen niks bijdraagt aan de stichting van de gemeente. En dat is zo, omdat die gave van het spreken in tongen ook niet een directe functie heeft, zal ik maar zeggen. En voor zover het een functie heeft, is het die van een teken. En met tekenen is het zo dat als ze eenmaal gegeven zijn, dan houdt het vervolgens weer op. Dan heeft het ook geen zin meer. En dat is wat de apostel later in dit hoofdstuk dan ook uiteenzet. Maar tot stichting van de gemeente is het in geen geval. En dus zegt hij erbij, want het punt is natuurlijk dat in die dagen, deze eerste generatie van na de opstanding van Christus, deze gave er wel degelijk was en dus ook gegeven werd. Wellicht gegeven was, want dat kan natuurlijk ook nog. Ik waag het te betwijfelen of in deze dagen waarin de apostel deze brief schrijft, die gave nog gegeven werd. Kennelijk was die eerder gegeven en waren dus mensen die deze gave hadden dan wel dit konden. Het is maar hoe je het zegt. Maar de apostel zegt dan daarom, die in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mogen uitleggen. Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Hier zegt de apostel dus feitelijk dat degene die spreekt het zelf ook niet verstaat. En niet eens weet wat hij zegt. Of dat op de Pinksterdag ook het geval was in Handelingen 2, dat weet ik niet. Wat wij wel weten uit Handelingen 2, toen daar voor het eerst in tongen gesproken werd, is dat anderen, buitenlanders dus, hè, dat anderen, vreemdelingen, inderdaad de grote werken Gods hoorden verkondigen. Maar het houdt niet automatisch in dat degenen die het verkondigden zich bewust waren van wat zij verkondigden. Ik weet het dus niet, maar je zou uit dit vers de conclusie trekken dat het niet zo was. Want er staat, indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Dat wil zeggen, dient tot niks. Vers 15, wat is het dan? En dan zegt hij, ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal wel met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. Dat wil zeggen dat onder alle omstandigheden men geacht wordt inderdaad het verstand te gebruiken. Het geldt trouwens in het algemeen voor het omgaan met geestelijke dingen. Namelijk in het bijzonder ook voor het omgaan met de Bijbel als zodanig. Want op meerdere plaatsen wordt gezegd dat men inderdaad verstandelijk acht zou geven op het woord Gods. Dat men het woord Gods zou onderzoeken, of hoe het allemaal maar heten mag. Het gaat niet buiten het verstand om, integendeel. Goed. Ja, sommigen hebben het idee, ook in evangelische kring, dat alles wat met het woord Gods te maken heeft, dat dat juist tegen het verstand ingaat. Sommigen menen dat geloven iets is waarbij het verstand vruchteloos blijft. Sterker nog, dat geloven ingaat tegen het gezond verstand. En ik moet u zeggen dat ik nergens in de Bijbel de indruk gekregen heb dat dat zo is. Integendeel. Wat de Bijbel mij leert is dat er niets zo verstandig is als je bezighoudt met het woord Gods. En men zou dat inderdaad met het verstand doen. En het is ook bevredigend voor het verstand, omdat het op logische wijze inderdaad antwoord geeft op de vragen, zelfs problemen. Maar vragen die wij nou eenmaal als mensen hebben. Wandelend in duisternis. Het woord is verspreid immers licht. En waar wij in duisternis zijn, hebben we maar één ding behoefte, dat is licht. En dat is een volkomen logische, daarmee verstandelijke redenering. Het is ook een verstandelijke behoefte om inderdaad licht en dus onderwijs te ontvangen. Goed, dus niet alleen met de geest, maar ook met het verstand, zegt de apostel. Vers 16, anderszins indien gij dank zegt met de geest, hoe zal, dat wil zeggen met de geest, dat wil zeggen in tongen dus, hè, want daar heeft hij het over. Hè. Ik hoop dat daar het verband duidelijk is. Anderszins indien gij dank zegt met de geest, hoe zal degene die de plaats eens ongeleerden vervult, iemand die dom is bedoelt hij gewoon, maar hij zegt het wat netter, hè? Iemand die de taal niet, iemand die de plaats eens ongeleerden vervult, die zich in de positie bevindt van iemand die niet onderwezen is, dat is het. Hè? Hoe zal iemand degene die de plaats eens ongeleerden vervult, amen zeggen op uw dankzegging, terwijl hij niet weet wat gij zegt? Die ongeleerde is dus degene die de taal niet verstaat. Zodat u maar weer ziet dat dit dankzeggen met de geest gebeurt kennelijk in een taal die niet verstaan wordt. En dus dankzeggen met de geest betekent hier bidden, dan wel dankzeggen zelfs, in tongen. Wat er dan precies gezegd wordt, weten we niet. Maar de apostel acht het een aardig argument. Hij zegt, als je dat doet, dan zal niet iedereen amen kunnen zeggen op uw dankzegging. En een populaire explicatie van het vers is dan vervolgens dat dus kennelijk de bedoeling is dat als openlijk, dus in het openbaar, gebeden of gedankt wordt, dat alle aanwezigen daarmee instemmen. En dus hardop de amen opzeggen. Of dat nou moet, weet ik ook niet. Want ik denk dat dat amen zeggen op de dankzegging niet noodzakelijk hardop hoeft te gebeuren. Maar het is natuurlijk zo dat waar gebeden dan wel gedankt wordt in het openbaar, vervult dat inderdaad een sociale functie. Hoe zeg je zoiets eigenlijk? Het gebeurt terwijl anderen naar luisteren, dat gebeurt opdat die ermee in zouden stemmen. Zich daarbij aan zouden sluiten op een of andere wijze. Want anders hoeft dat natuurlijk ook niet, hè. Goed. En dus moet het in een verstaanbare taal gebeuren, anders heeft het niet zoveel zin. Want gij dank zegt wellicht wel behoorlijk, naar het behoort. Maar de ander wordt niet gesticht, zodat u ziet dat zelfs het uitspreken van een gebed in het openbaar tot doel heeft de stichting van de gemeente. Zie. Ja, anders hoeft het niet in het openbaar te gebeuren. Als het alleen maar spreken is tot de Heer, dan hoeft het niet in het openbaar te gebeuren. Maar waar het in het openbaar gebeurt, zou het toch een opbouwende werking hebben op de aanwezigen, om zo te zeggen. En dus tot stichting van de gemeente. Waarna de apostel zegt, want kijk, het probleem was al, ik heb vroeger nog wel eens wat discussies gevoerd met allerlei figuren die meenden dat je in tongen moest kunnen spreken, want anders had je de geest niet of iets dergelijks. Of anders was je nog niet volwassen christen of hoe dat maar heten mag. De terminologie ben ik vergeten. En als ik dan zei, dat hoeft helemaal niet en dat is onbijbels, dan zei ze, ja, maar jij spreekt niet in tongen. Dat werd dan als argument gebruikt. Ik heb het altijd een vreemd argument gevonden. Want als ik me er tegen verzet, dan en zelf spreek ik wel in tongen, lijkt me dat zeer inconsequent. Natuurlijk spreek ik niet in tongen. Maar goed, men draait het om en zegt, ja, maar jij kunt het niet. En dus doe je net alsof het niet hoeft. Omdat je het niet kunt. En daar heeft de apostel een weerwoord op. Want de apostel Paulus zegt, ik dank mijn God dat ik meer talen spreek dan gij allen. Of dat een spreken in tongen was in de zin van dat hij ook niet wist wat je dan uitspreekt. Dat hij talen sprak die hij nooit geleerd had. Dat weet ik niet zeker. Maar goed. Maar in ieder geval zegt hij, ik dank mijn God dat ik meer talen spreek dan gij allen. Maar ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand. Ook met mijn verstand, zie je wel. Niet tot het verstand van anderen, maar met mijn verstand. Als je dus onder het spreken in die vreemde talen van vers 18, spreken in tongen bedoelt, dan klopt dat natuurlijk, want hij gaat ervan uit dat het dan buiten het verstand om gebeurt. En dat als hij in tongen spreekt of in vreemde talen, dat hij het zelf ook niet verstaat. Dus dan heeft hij wel degelijk ook die gave ooit ontvangen. Maar niettemin doet dat argument niks toe of af. Hij zegt, ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen. Met 5 woorden anderen onderwijzen. Lijkt me toch knap, maar goed. En dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Ik weet niet hoe lang je erover doet, 10.000 woorden. Ik heb het nooit uitgerekend. Maar het lijkt me een tamelijk lange redenvoering eigenlijk. Maar hij zegt liever 5 woorden met mijn verstand. Het leuke vind ik natuurlijk dat hij zegt 5 woorden met mijn verstand. Want dat getal 5 ligt gewoon bovenop hier. Hè. Dat kan namelijk helemaal niet anders. Spreken in tongen gaat immers boven het verstand uit, boven de normale omstandigheden uit. Bovendien, het spreken in tongen heeft alles van doen met het spreken van, openbare mag ik niet zeggen, want dat is het niet, maar met het spreken van verborgenheden. En getal 5 is nou eenmaal de aanduiding van de verborgenheid of van de verborgenheden of van verborgen dingen. Maar als hij 5 woorden spreekt met het verstand, dan zegt hij dus eigenlijk dat hij op duidelijke wijze verborgene dingen niet alleen spreekt, maar inderdaad openbaart, bekend maakt. Zie? Dus vandaar die 5. Liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, omdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een vreemde taal en kennelijk buiten mijn verstand om. Nou goed. Waarna hij zegt, en nou krijgen we eindelijk die tekst eens een keer in het verband waarin het staat. Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. Daar hebben we zoiets waarbij de apostel uitdrukkelijk zegt dat men het verstand zou gebruiken. En op volwassen wijze. Dat wil zeggen dat men niet alleen verstand zou gebruiken, maar ook daarbij zijn verantwoordelijkheid zal dragen. Want dat is wat in het begrip volwassenheid geïmpliceerd wordt. Men zou namelijk onderontwikkeld blijven, kinderen blijven, in de boosheid. Daar hoef je niks van te weten. Maar men zou in het verstand volwassen moeten worden. Het probleem is, en dat is tot in onze dagen denk ik, dat waar het gaat om godsdienstige zaken, dat men daar gewoonlijk kinderen blijft in het verstand en zelfs dat propageert, zelfs zegt dat het zo zou moeten. Ik weet nog, toen ik mijn allereerste officiële spreekbeurt hield, want ik was ergens uitgenodigd, ik moest spreken. Dus dat noem ik dan een officiële spreekbeurt. Toen ik mijn eerste officiële spreekbeurt, dat is, waar het maar was. Toen kreeg ik achteraf als commentaar, ja, maar jij wilt de Bijbel gaan bewijzen. Dat was een te verstandelijke benadering dus. En dat was mis. En dat commentaar kreeg ik van een voorganger. Ja, maar jij wilt het gaan bewijzen. Je neemt ons geloof af. Dat heb ik gezegd. Je neemt ons geloof af. Met andere woorden, geloof is tegen het verstand in. Tegen beter weten in. Ja, dat is in de eerste plaats onbijbels. En bovendien, als dat zo is, dan is het met mij wat los natuurlijk. Hè? Want wij zouden het juist verstandelijk doen. Het zou juist ook het verstand bevredigen. Wij zouden kennis hebben van Bijbelse zaken. We zouden de Heer kennen. We zouden de schrift onderzoeken enzovoorts. En als de schrift logisch in zichzelf blijkt te zijn en zichzelf blijkt te verklaren, ja, dan kun je zeggen, ja, je probeert de schrift te bewijzen. Ik zeg altijd, de Bijbel bewijst zichzelf. De Bijbel verklaart zichzelf. Er is geen enkel probleem mee. Enzovoorts. Hè. Maar en zo zou de prediking dus ook moeten zijn. Ik heb het achteraf maar als een compliment opgevat. Nou goed, hoewel het zeer teleurstellend was, uiteraard. Maar hier staat het gewoon, hè. Wordt geen kinderen in het verstand. Velen worden kinderen in het verstand. Het heeft mij vaak verbaasd dat mensen, waarvan ik toch echt aanneem dat ze redelijk intelligent zijn, zal ik dan maar zeggen, dat ze ineens dom beginnen te praten als het gaat over Bijbels of geestelijke zaken. Dat alle logica ineens verdwijnt, enzovoorts. En dat dan ineens, ja, ik noem het altijd bijgeloof, ineens naar boven komt. Ik heb er geen ander woord voor, ik denk dat het dat is. Tegen beter weten in. Ja, of ik moet een andere conclusie trekken, dat die mensen dom zijn gewoon. En ja, dat is ook weer zo wat. Maar als het over Bijbelse dingen gaat, dan ineens dan noem ik het wel degelijk dom. Maar hoe dat nou komt, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar men heeft zulke vreemde opvattingen over Bijbelse zaken, over geestelijke dingen. Alsof dat volstrekt, maar dan volstrekt buiten het logische verstand om zou moeten gaan. Nou, dat moet het helemaal niet. Integendeel. Aan de andere kant leren wij bijvoorbeeld, nee, maar koop maar gewoon in de winkel een commentaar op de Romeinenbrief. En in de inleiding zal meteen gezegd worden dat de Romeinenbrief een klassiek voorbeeld is van logisch redeneren. Niet alleen in de Bijbel, maar in alle klassieke literatuur waar de Bijbel dan ineens toe gerekend wordt. Men schijnt nauwelijks boeken of geschriften te vinden waarin zo strak logisch geredeneerd wordt als juist in de Romeinenbrief. Ik ben geen autoriteit op dat gebied, dus ik kan het niet zeggen. Maar binnen de Bijbel denk ik wel dat het klopt. Strakke lijnen, weinig typologie, hoewel het erin voorkomt. Maar gewoon recht, kausaal, logisch, redenerend. Dat is prachtig. Kun je niet onderuit, en daar hou ik wel van. Dan weet je tenminste wat je hebt, hè. Kun je van op aan, enzovoort. Het is voor het verstand bevredigend. Natuurlijk is het dat. Nou goed. En zo hoort het ook. Dus, zet kinderen in de boosheid, laat dat maar zitten, daar hoef je niet alles van te weten. Hoewel het juist de boosheid is die onderwezen wordt aan allerlei godsdienstige religieuze instellingen. Want dan moet je alles weten van allerlei afgoderijen, van allerlei onbijbels geachte filosofieën. En alles waar je bang voor moet wezen, alles wat verkeerd zou zijn. Daar word je onderwezen, maar hoe het dan wel is, dat leer je niet. Al in geen tijden meer, toch? En maar dit vers staat daar tegenover. Namelijk, zijt kinderen in de boosheid, daar hoef je niks van te weten. Maar wordt in het verstand volwassen. En dan komt de apostel inderdaad met een strak, logisch argument en commentaar. Hij zegt, in de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. Het is een tamelijk letterlijk citaat. Op het gedeelte na, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is de samenvatting van wat er dan verder volgt. In dit geval in Jesaja 28. Maar dat betekent gewoon, in de eerste plaats, dat de spreken in tongen beschouwd moet worden als de vervulling van deze profetie. Want dat is wat het is uit Jesaja 28. Waar de Heer zei, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen, dus gewoon door andere talen, tot dit volk spreken. Maar er was kennelijk al bijgezegd dat ook dat geen resultaat zou hebben. En dat staat er ook, want er wordt vervolgens aangekondigd de val, want zo heet dat, de val, de struikeling van het Joodse volk. Maar voor het zover zou zijn, voor het definitief zou struikelen, zou door andere talen, dan wel door lieden van andere talen, tot het volk gesproken worden. De formulering laat twee mogelijkheden open. De een is door lieden van andere talen, namelijk door weliswaar door Joden, maar in een andere taal. En de andere mogelijkheid is, dus het zijn dus lieden die andere talen kunnen spreken en dat ook doen bij gelegenheid. En de andere mogelijkheid is dat door heidenen in hun taal of talen tot het Joodse volk zou gesproken worden. Maar in beide gevallen betekent het dat men dus niet het woord God zou horen in het Hebreeuws of wellicht het Aramees. Omgangstaal, nauw verwant aan het Hebreeuws overigens. Maar in een andere taal. Dat wordt in ieder geval aangekondigd. En daarna zal blijken dat men nog niet zou horen. En men zou, wat staat er precies in Jesaja 28? Men zou struikelen en vallen en hoe dat maar heten mag. In Jesaja 28, vers 13, is dat? Nou ja, in vers 10 wordt gesproken, 9 en 10, maar ik heb het vorige keer, dacht ik, al even aangehaald. In vers 9, eigenlijk al vanaf vers 7, wordt gesproken over de positie van het Joodse volk onder de wet. Op een weinig verheffende wijze, moet ik u zeggen. En daarna wordt het samengevat in vers 10, want het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Treffende beschrijving van de situatie onder de wet, zo zonder meer. En dan staat er in vers 11, en dat is het vers wat Paulus aanhaalt in 1 Korinthe 14, daarom zal hij door belachelijke lippen Namelijk door een andere taal, door een andere tong, tot dit volk spreken. Let op, belachelijke lippen. Dat wil zeggen, het wordt geacht bespottelijk te zijn. Wat is er dan bespottelijk? Wel, het bespottelijk is dat door een andere tong, dat wil zeggen een andere taal, want het is gewoon hetzelfde woord, dat door een andere taal tot dit volk, tot Israël, en in het bijzonder het Joodse volk, want het gaat om een wettisch Israël, hè, dat door een andere taal tot dit volk zal gesproken worden. En dat is belachelijk, in elk geval vanuit Joods standpunt. Want het woord Gods behoort gesproken te worden in het Hebreeuws. En voor zover ik weet, maar wie zal het zeggen, maar voor zover ik weet, werd van oudsher het Hebreeuws uitsluitend gebruikt in en in verband met de Bijbel. Dat wil zeggen, het was de godsdienstige taal, want het heeft er alle schijn van, maar zoals gezegd, wie zal het zeggen na zoveel honderden en wellicht duizenden jaren. Het heeft er alle schijn van dat het Hebreeuws, Bijbels Hebreeuws, althans nooit als omgangstaal gefungeerd heeft. En dat de taal tot hen kwam via het woord Gods. Want er kan niet aangetoond worden dat men het Hebreeuws gesproken heeft ergens anders dan bijvoorbeeld in de synagoge of in de tempel of wat dan ook maar. Het was altijd wat anders. Er worden verschillende termen voor gebruikt, maar algemeen is bekend in elk geval dat in de dagen van het Nieuwe Testament men ook geen Hebreeuws sprak. Men sprak Aramees of Grieks eventueel. Maar onder het Jodendom Aramees. Vandaar dat we nogal eens Aramese woorden in de Bijbel tegenkomen. En voor degene die niet weet wat Aramees is, wel de Chaldeeuws. Maar dat is de term die de Engelsen daarvoor gebruiken. Het is dus allemaal wat lastig. En verder, we zouden ons er niet al te druk over maken, want hoe dat ook zij, talen waren niet zo gemeengoed als in onze dagen. Als u nou beseft dat de Nederlandse taal pas tot ontwikkeling gekomen is na het tot stand komen van de Statenvertaling en dus door de verspreiding van de Bijbel. Want het is gewoon zo dat daarvoor en voor de verspreiding van boeken via de boekdrukkunst sprak men in elk dorp een ander dialect op zijn minst, dan wel een andere taal. En als je een paar kilometer verder gereisd was, dan werd de uitspraak al anders. En in Amsterdam is het zo, als je 3 straten verder bent, dan wordt de uitspraak al anders. Nou ja, dat was altijd zo. Nu niet meer zo erg. Het verdwijnt allemaal. Hè? Maar zo is het wel. Dus wat voor taal ze nou spraken. Maar Hebreeuws werd gebruikt, inderdaad, omdat de Bijbel in het Hebreeuws geschreven was. En het was dus min of meer de taal van de godsdienst in elk geval. En dat betekent dat zodra godsdienstige dingen in andere talen gesproken worden onder de Joden, is dat belachelijk. Overigens, in de dagen van de Heer Jezus waren er Grieks sprekende Joden, heet dat. Niet omdat ze Grieks geleerd hadden, maar omdat in de synagoge het Grieks, de wereldtaal van die dagen eigenlijk, sinds Alexander de Grote, gebruikt werd. En we maakten dus gebruik van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar daar zijn we er meteen, want dat Grieks is de belachelijke taal. Want om het nou maar kort even te houden en even voor het gemak 1 Korinthe 14 ook even buiten beschouwing te laten, zodat we nou even niet spreken over tekenen, maar gewoon over de profetieën en de vervulling ervan. De gedachte is namelijk deze. Lees maar mee in Jesaja 28 vers 11. Daarom, omdat ze vasthielden aan de wet, zal hij, de Heer dus, door belachelijke lippen. Nou, je hebt 2 lippen nodig om in 1 taal te kunnen spreken. Dat begrijp je toch, hè? Hij zal door belachelijke lippen, namelijk door een andere tong of taal, tot dit volk spreken. Hier is niet eens sprake van talen, maar hier is maar sprake van 1 taal. 1 andere taal, een andere taal dan het Hebreeuws. En vergeet het spreken in tongen nu even en lees deze profetie. De gedachte is dat waar het Joodse volk zou leven onder de wet en geen gehoor zou geven aan het woord Gods en aan de aankondiging uiteraard van het nieuwe verbond enzovoorts, daar zou de Heer zelf tot dit volk spreken in 1 andere taal. Waarna de vraag is, welke andere taal? Grieks? Dat was zo'n moeilijke vraag, niet? En dus na Malachi, en u weet toch wat er nou komen gaat. Na Malachi komen wij terecht in het Matthäus-evangelie. In het Nieuwe Testament, dus in alle Nieuwe Testamentische Bijbelboeken zijn geschreven in het Grieks. Ja, natuurlijk zijn er die zeggen ja, maar je kunt vooral aan Matthäus bijvoorbeeld, kun je merken dat het in het Hebreeuws geschreven is eerst, want het staat vol met Hebraïsmen. Dan zeg ik, nee, verkeerde conclusie. Eenvoudig omdat je een andere conclusie kunt trekken. Het verschijnsel van Hebraïsmen, dat wil zeggen letterlijk vertaalde Hebreeuwse uitdrukkingen naar het Grieks, dat verschijnsel duidt er alleen maar op dat iemand als Matthäus, om die maar even vast te houden, dat iemand als Matthäus gewend was te spreken en te schrijven eventueel in het Hebreeuws. Of wat de Bijbelse dingen betreft, te denken in het Hebreeuws. En als zo'n man dan Grieks gaat schrijven, wat kennelijk dan zijn tweede taal is op een of andere wijze, ja, dan komt het vol met, dan komen daar Hebraïsmen in. Er is toch niks moeilijks aan. Daarom hoeft het niet uit het Hebreeuws vertaald te zijn. Integendeel. Maar het aardige is juist dat het dan precies deze waarheid bevestigt. De Heer spreekt tot dit volk. Met waarheden vanuit het Oude Testament. Dan krijg je automatisch Hebraïsmen mee dus. Met gewoon dingen die in het Oude Testament al geleerd en beschreven waren. Maar ze worden nu het volk voorgehouden in een andere taal. In het Grieks. Ik heb er niet de minste problemen mee. Gewoon Grieks. En het is ook aangekondigd. De Heer zou in een andere taal tot het volk spreken. En neem je dat zo letterlijk mogelijk, precies zoals het er staat, en dus ook in het enkelvoud, kom je gewoon terecht bij het Grieks van het Nieuwe Testament. Waarna de volgende vraag is dus of het wel gerechtvaardigd is om het Griekse Nieuwe Testament terug te vertalen naar het Hebreeuws. Voor mij mag het ook. Je mag voor mij de Bijbel vertalen in welke omgangstaal die je maar wilt. Natuurlijk ter verspreiding van de inhoud. Maar het is goed voor de, ik denk dat het goed is voor de Jood ook om te weten dat het Nieuwe Testament wel degelijk in het Grieks geschreven is van oorsprong. En voor zover het nu in het Hebreeuws bestaat, is dat de vertaling en niet het origineel. Het origineel is Grieks, want God had zelf aangekondigd dat hij tot dit volk zou spreken in een andere taal. Daar is niks mee mis en het is voor, hoef je voor hen ook zeker niet te verbergen. Integendeel. Maar dat is waar het om gaat. Daarom zal hij door belachelijke lippen, en namelijk door een andere taal, tot het volk spreken. Enzovoorts. Daarna staat er aan het eind van vers 12, doch zij hebben niet willen horen. En Paulus leest het als, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Zodat hier wel staat, zij hebben niet willen horen. Maar je zou kennelijk moeten vertalen met, doch zij zullen niet willen horen. Het geeft makkelijk kan. Want die tijden in het Hebreeuws, dat is een hoogst discutabele aangelegenheid. Hoogst onzeker dus. Maar zoals Paulus het interpreteert, staat er dus, ze zullen ook als dan niet horen. En zo staat het dan ook in vers 13. Zo zal hun het woord des Heren zijn en dus kennelijk blijven. Want het stond al in vers 10. Het zal dus zo blijven. Gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Met andere woorden, het spreken gods in een andere taal tot dit volk zal ook niet helpen. En de situatie onder de wet zal blijven bestaan, met als consequentie, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. En dat is de beschrijving van het Joodse volk in onze tegenwoordige bedeling. Of gewoon, het is de beschrijving van het Joodse volk sinds de eerste komst van Christus. Verstrooid geworden, verbroken geworden, vervolgd geworden, kortom, verstrikt geworden, gevangen geworden, wat het maar wezen mag. Maar hoofdzakelijk verstrikt en gevangen in hun eigen religie, in hun eigen judaïsme. Gebod op gebod, regel op regel en hoe het maar heten mag, want dat is het eigenlijk. Dat ik dat zo zeg, dat komt omdat het elders ook staat. Hè? Hun tafel wordt tot een strik, tot een aanstoot, tot een ergernis enzovoort. En hun tafel is gewoon hun basis van gemeenschap. En dat is uiteraard het judaïsme. Godsdienst maakt de Jood tot wat hij is. Een Jood namelijk. En die godsdienst wordt uitgebeeld in de tafel. Dat wat hen verbindt. Dat wat hen tot één maakt. Dat is die tafel. En die zou worden tot een strik. Ik meen dat het zelfs aangehaald werd in Romeinen 11. Dat is me goed te herinneren. En zo interpreteer ik het dus hier ook. Zij vallen. Zij struikelen. Ze worden gestrikt. Of verstrikt en gevangen, inderdaad, door gebod op gebod, regel op regel enzovoorts. Nou, Ik laat het er maar bij. Alleen zou ik moeten wijzen meteen op vers 16 van Jesaja 28. Want dat vers wordt ook in Romeinen aangehaald. Met name in Romeinen 9 geloof ik aan het eind al. En anders in hoofdstuk 10. Namelijk, ziet, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal er niet snel bij vandaan lopen. Want dat is wat er eigenlijk staat. Die zal er niet bij vandaan vluchten. En wat die steen is, dat is makkelijk genoeg. Heb ik even nagevraagd bij Daniel. Volgens Daniel is die steen gewoon de Messias en zijn koninkrijk. Toch? Daniel 2, om maar eens wat te noemen. En het punt is dat terwijl aan de ene kant wordt aangekondigd de val, de struikeling van het Joodse volk, wordt aan de andere kant aangekondigd het ontstaan van de gemeente. Want in die context wordt het vers geplaatst in het kader van Romeinen 9 tot en met 11. Maar waar het nou om gaat, is dat deze uitspraak in Jesaja 28 gewoon een uitspraak is over de situatie zoals die is blijven bestaan, heel onze bedeling door, waarbij inderdaad de zaligheid de heidenen gezonden is in, voor zover ik het zien kan, de Bijbelse betekenis van de term. En de Bijbelse betekenis van die term is dat het beheer van de zaligheid, het beheer van het woord Gods, terecht is gekomen bij heidenen en dus bij lieden van belachelijke lippen of bij lieden van een andere taal. Of nog anders gezegd, het priesterschap, zoals de Heer dat had gegeven aan Israël in het algemeen en later aan het Joodse volk, dat wil zeggen wat er van Israël over is, werd van dat volk weggenomen en gegeven aan een ander volk. Het, of zal ik het met nog andere termen zeggen, Bijbels, maar niettemin overdrachtelijk gesproken, het beheer van de wijngaard zou van hen worden weggenomen en zou gegeven worden aan een ander volk, aan andere landlieden. Want, zei de Heer, het is Lucas, het is Matthäus 21 geloof ik. Het Koninkrijk God zal van uw lieden worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten zal voortbrengen. En dat is eigenlijk die eenvoudige waarheid dat weliswaar aan de Joden het woord Gods was toebetrouwd, met de uitdrukking uit Romeinen 3... maar dat op grond van hun ongeloof dat van hen werd weggenomen en dus werd het woord Gods toebetrouwd aan een heidens volk. Merkwaardige wijze, dat heidense volk heet eigenlijk Efraïm. Het merkwaardige ervan is dat het toch een soort Israël is dan, maar niettemin officieel heidens, want het is niet Joods namelijk en dus is het heidens. Het leeft ook niet onder de wet, onder het judaïsme, dus is het niet Joods, maar heidens. Maar het was wel afkomstig uit Israël, om zo te zeggen. Maar dat beheer daarvan werd aan de heidenen gegeven. En dus de zaligheid, het koninkrijk Gods, de wijngaard, of hoe het maar genoemd mag worden bij gelegenheid, werd van het Joodse volk weggenomen en gegeven aan een heidens volk dat inderdaad zijn vrucht zal voortbrengen. En de vrucht daarvan is inderdaad, tot op heden, de gemeente. Daar heb ik alles mee gezegd. En ik zeg het erbij voor het geval dat u denkt dat andere volk, dat aan wie de zaligheid werd toebetrouwd, is toch de gemeente. Dan zeg ik, nee, want wat is dan de vrucht van de gemeente? Het is niet de gemeente, het is Efraïm, maar de vrucht daaruit is inderdaad de gemeente. En het Joodse volk bracht geen vrucht voort, hoewel het in de priesterlijke bediening stond. En dus werd deze priesterlijke bediening gegeven aan een ander volk, wat wel vrucht voortbracht. En dat is de betekenis van dat de zaligheid de heidenen gezond is. En die zouden horen, namelijk gehoorzaam zijn of trouw zijn in deze bediening. Het is precies wat in Romeinen 11 uiteengezet wordt in het bekende en toch zo onbekende beeld van de olijfboom, waarvan natuurlijke takken werden afgesneden en waarbij tegennatuurlijke takken van een wilde olijfboom, Efraïm dus, werden ingeënt. Als je denkt dat het daar gaat over de gemeente of dat het daar gaat over heidenen die deel krijgen aan de zegeningen van het Joodse volk of van Israël, dan kom je hopeloos in de problemen een paar versen verder. Dat is absoluut niet vol te houden. Maar het punt is gewoon dat deze olijfboom niet staat voor Israël, niet voor het Joodse volk, niet voor de gemeente, maar gewoon voor priesterschap. De olijfboom is in de Bijbel de uitbeelding van de getuigen. degene die olie voortbrengt. De twee getuigen zijn immers twee olijftakken. In het Oude Testament al, in Zacharia bijvoorbeeld. Ze brengen olie voort. En dus staat het voor de priesterlijke bediening. Als priesters gewijd worden, beginnen ze knap op olijfbomen te lijken trouwens. Voor de gelegenheid. Ze worden gezalfd met olijfolie. Hebben die psalm, wat is het, psalm 123?
Is het psalm?
Wat? Ik was al in de buurt, hè? Ga vooruit. Psalm 133, die helemaal spreekt over de olie waarmee Aaron gezalfd werd. Eerst op zijn hoofd, in zijn haren, dan in zijn baard en dan zijn kleed. En dan tot aan de zoom van zijn kleed. Zo langzamerhand druipt dat helemaal door. Maar dat is de zalving van de priester. Het begint knap op een olierijke olijfboom, want zo heet dat in de Bijbel, te lijken. Maar dat is wat het is. Olijfboom is een beeld van priesterschap. En wie die priester is, ja, dat hangt er vanaf. Ooit de tamme takken van de boom, de oorspronkelijke, dat is het Joodse volk. En, maar later de wilde takken, of takken van een wilde olijfboom. Een die van nature onvruchtbaar was, maar niettemin het gebeurde. Dat is een beeld van hoe inderdaad Efraïm gesteld wordt alsnog in de positie waarin het Joodse volk al sinds tijden, sinds eeuwen verkeerde. Maar het Joodse volk bracht onder de wet geen vrucht voort. Maar Efraïm, dat immers de wet niet kende en het nooit wilde kennen, dat bracht wel degelijk vrucht voort. Het valt trouwens, nu ik het toch zo zeg, in de categorie van Romeinen 2. Maar de heidenen die de wet niet hebben en die van nature doen de dingen die der wet zijn, enzovoorts. Ik heb het altijd een vreemde tekst gevonden, totdat ik erachter kwam dat die heidenen niet heidenen waren in het algemeen, maar heel speciale, Efraïm namelijk. U weet wel, die Keltische gelovigen in Rome. Want aan die gemeente werd die brief geschreven. Zij waren die heidenen. Nou goed, dat is een zijlijn, dus vergeet het. Anders maken we het nodeloos moeilijk. Dus terug naar het eigenlijke thema. De gedachte uit Jesaja 28 is dat er een tijd zou komen waarin Israël vast zou houden aan de wet en onvruchtbaar zou zijn. Maar voordat het verstrooid zou worden enzovoort, voordat het zou struikelen officieel, zou de Heer tot hen spreken in een andere taal. Enkelvoud. En dat is wat gebeurd is en wat nog steeds gebeurt, hopelijk, in onze bedeling, waarbij heidenen het evangelie brengen aan de Joden. En wel in een andere taal dan het Hebreeuws. En zo hoort het ook. Dat is namelijk kenmerkend voor onze bedeling. Want niet de Joden, maar heidenen zijn geplaatst. Een heidensvolk is geplaatst in de priesterlijke bediening. Een zending onder de Joden is dus altijd bedreven, met name vanuit Angelsaksische landen. Dus niet voor niks zo. Dat hoort zo. Efraïm, die het evangelie brengt, het woord Gods predikt, aan Juda. Heb jij wel eens gehoord van zending onder de Joden vanuit Duitsland? Dat moet er wel zijn, maar dat is toch van latere daden? Ja, tegenwoordig. Er zijn Duitsers die dat doen. Dat is inderdaad waar, ja. Ja, dat is nog meer, geloof ik. Maar van oudsher, Brits en eventueel Amerikaans, maar dat is feitelijk ook Brits, dat doet niks te zaken. Er zijn ook Britten. Hoe dat ook zij, dat is onze bedeling. En wat er nou gebeurde in der tijd, In Handelingen 2 bijvoorbeeld, is dat de Heer daar een teken gaf op voorhand aan het Joodse volk en daarmee dus gewoon aan, wie anders, de inwoners van Jeruzalem, bij gelegenheid waarbij boven de Joden uit heel de wereld verzameld waren. Hij gaf hen een teken en het teken was dat inderdaad daar inderdaad door belachelijke lippen en in een andere taal en zelfs in andere talen tot dit volk gesproken werd. Niet omdat dat nou meteen de vervulling is van de profetie, maar feitelijk omdat het een teken is van hoe deze profetie binnen afzienbare tijd in vervulling zou gaan. En dus werden zij door het spreken in deze talen, in deze tongen, gewaarschuwd voor deze profetie uit Jesaja 28. Denk erom, als je niet het oude verbond loslaat en komt tot geloof en tot aanvaarding van de Messias, dan zul je struikelen, verstrikt en gevangen worden. Jeruzalem zal verwoest worden en hoe het allemaal maar heten mag. Nou, een andere manier om het te zeggen, die is eigenlijk nog systematischer. Dat is namelijk dat voordat het Messiaanse Rijk zo zonder meer zou kunnen aanbreken, zouden toch echt alle profetieën vervuld moeten worden. Die profetieën namelijk, waarvan duidelijk is dat ze vervuld moesten worden voor het aanbreken van het Messiaanse Rijk. En als Jesaja 28 zegt dat de Heer door andere lippen tot het volk zou spreken, dat ze dan nog ongelovig zouden blijven, dan zou bij wijze van spreken, en nu komt het altijd hetzelfde argument, dan zou bij wijze van spreken iemand in die dagen hebben kunnen zeggen, deze Jezus kan nooit de Messias zijn, want er moet voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt nog een tijd komen waarin de Heer door andere lippen tot ons zal spreken en waarin wij nog ongelovig zouden blijven. Dus dat kan nog niet. En zo zijn er legio, werkelijk tientallen profetieën waar datzelfde verhaal voor opgaat. En dus kregen al deze profetieën een vervulling, want het heet in de Bijbel gewoon een vervulling, al ben ik geneigd het een toepassing te noemen, of voorvervulling, die term wordt nogal eens gebruikt. En ze kregen een vervulling in de dagen van de eerste komst van Christus, zo eenvoudig is dat. Ik zeg altijd maar zo, om maar een paar dwarsstraten te noemen, nu even, een paar dingen die bij mij even bovenop liggen. Ze konden bijvoorbeeld nooit zeggen, ja, maar dit kan het Messiaanse Rijk nog niet zijn, want er zouden 7 wereldrijken passeren en we zijn nog pas in de 6e. Maar er zouden 7 passeren, of eigenlijk 8, want dat kan ook nog, voordat het Messiaanse Rijk zou aanbreken. En wij leven pas in het 6e wereldrijk. Tel even mee. Het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse. Toch? En als die eerste 2 worden weggelaten, want aan die 7 rijken komen wij slechts uit openbaring. Ze konden dat dus nooit zeggen. Want die 7 worden pas genoemd in openbaring. Nooit in Daniel. In Daniel vind je ze wel terug. De beer met zijn, of de beer van het Medo-Persische Rijk met 3 ribben in zijn muil, wil zeggen de beer van het Medo-Persische Rijk met de ribben van het Babylonische, het Assyrische en het Egyptische. Maar ja, daar bestaat dus verschil van mening over, omdat het niet te concluderen valt uit Daniel 7 waar dit staat. Wij weten dat pas omdat we openbaring 13 of 17 eigenlijk gelezen hebben. Dus een sterk argument was het niet, zo ging het niet. En anderen zouden gezegd hebben, nee, in de openbaring 4 zijn 4 dieren die uit de zee opkomen. De leeuw van het Babylonische Rijk, de beer van het Medo-Persische Rijk, de pardel van het Griekse Rijk en dat monster van het Romeinse Rijk. Daarna niks meer. En dus kon je zeggen, nou, we leven nu de dagen van het Romeinse Rijk. Het volgende Rijk is het Messiaanse Rijk, hier is de Messias. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemel is nabij gekomen. Maar dan moet er nog een 10 statenbond komen van die 10 horens op dat 4e beest, weet u wel. Ze zeggen, ja, maar die 10 horens staan op dat 4e beest. En het 4e beest is het Romeinse Rijk. Zodat daar in die profetie echt niet gezegd wordt dat het Romeinse Rijk nog eens opgevolgd zou worden door een ander rijk. Komt nooit verder dan dat het Romeinse Rijk wellicht ooit nog eens een keer die 10 horens zou voortbrengen. Wellicht, misschien, er staat verder niks over. Maar dat kon altijd nog natuurlijk. Maar ze konden nooit zeggen, er moeten nog 2 rijken komen, namelijk die 10 statenbond en dan nog het rijk van die ene. Want ze worden daar niet als aparte wereldrijken gezien. En als je het hoofdstuk leest, lees het alsof het gaat om een ontwikkeling binnen het Romeinse Rijk. En u en ik weten dat er altijd toch nog een jaartje of 33 te gaan zou zijn vanaf het einde van de 70ste week tot aan de 1000 jaren. En wij weten dat in die 33 jaar pas die 10 statenbond komt en daarna het rijk van die ene hoorn. En dat komt toen ook altijd nog dus. En dat kreeg dus verder geen voorvervulling. Ze hadden geen excuus. Je kon met Daniel 7 in de hand zeggen, Romeinse Rijk, nu komt het Messiaanse Rijk. Toch? En we denken van Daniel 2. Gouden hoofd, Babel. Zilveren borst en armen, Medo-Persische Rijk. Koperen buik en dijen, Griekse Rijk. IJzeren schenkelen, het Romeinse Rijk. Nou ja, dan krijg je nog voeten en tenen van ijzer. Nou ja, je bent met ijzer dus aan het end. Dus het Romeinse Rijk. En aangezien niemand de moeite... Nou, niemand, ik zeg het weer helemaal veel te cynisch. Zo bedoel ik het ook niet. Maar aangezien men gewoonlijk niet de moeite neemt om schrift met schrift te vergelijken, onder het motto, geen profetie is van eigen uitleg, legt men er openbaring niet naast en zegt men, nou ja, als dan het Romeinse Rijk het laatste rijk is voor de Messias komt, dan moet het Romeinse Rijk weer herstellen, want het is er al lang niet meer. Dan komt het dus terug. Kunnen wij nou misschien ook nog een Bijbeltekst vinden waarin sprake is van het herstel van een van die wereldrijken? Jawel, wel, dan is alles geregeld. Heb je hem nog? En dus wacht men op het Romeinse Rijk. En Lindsay kan lang wachten, want het komt niet. Want het is een misverstand. Maar begrijp je wel, profetieën lopen maar tot aan de eerste komst van Christus. En als u dan zegt, ja maar Daniel 8 dan, daar wordt toch de komst van die figuur aangekondigd, die ene hoorn, die het Heer Israël in de afval zou overgeven, die de tempel zou ontheiligen enzovoort. Dan zeg ik, ja dat is leuk, maar als je dat daar gewoon leest, als je daar alleen conclusies trekt op grond van wat zeker is, dan kom je uit Daniel 8 tot de conclusie dat dat vervuld is in de figuur van Antiochus Epiphanes. En dus was het al lang gebeurd in de dagen van de Heer Jezus. Einde van het verhaal. En voor degene die zegt, ja maar er staat ook bij hoe lang het duren zou, dan zeg ik, ja dat staat erbij. Maar het staat er zo mystiek dat niemand daar een definitieve conclusie uit kan trekken. Hoe lang zal de stad en het heiligdom ontheiligd zijn? 2300 avonden morgens. Ga er maar aan staan. Daar kun je dus nooit wat mee bewijzen. Dus dat als argument vervalt. Er blijft dus alleen over de stad en het heiligdom zou ontheiligd worden. Nou, dat is inderdaad gebeurd. En het is gegrift in de tradities van het jodendom. Want elk jaar viert men het feest van de herinwijding van de tempel. Men kan het dus niet vergeten. Het is al gebeurd. Het was toen ook al gebeurd. Niettemin zal het nog gebeuren in de toekomst, maar het heeft een toepassing gehad. En dat geldt voor talloze profetieën. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, die mijn weg bereiden zal, enzovoorts. Dat weten wij achteraf, dat is een profetie over de eerste komst van Christus, die de weg zal bereiden voor zijn eigen wederkomst. Of moet ik zeggen, het is een profetie over de komst van Jezus, die de wegbereider is van Christus. Dat is wat het echt is. Maar omdat niemand zou kunnen zeggen, ja, maar dit is pas zijn eerste komst, en pas bij zijn wederkomst zal hij zijn koninkrijk oprichten, werd die profetie dus toegepast op de figuur van Johannes de Doper. En dus was het vervuld. Nee, niet definitief, maar wie kon dat weten? Dat weten wij uit het Nieuwe Testament. Enzovoorts. Nou, en zo datzelfde beginsel. Ja, de Bijbel staat vol met deze dingen, hoor, overigens. Hè. Wat denkt u van, zie uw koning komt, arm en hij is een heiland en rijdend op een ezel? Dus zegt hij, ja, maar die is toch vervuld. Op Palmpasen, wanneer was dat? Afgelopen zaterdag. 10 Nisan. Ja, ik hou het tegenwoordig goed bij. 10 Nisan, afgelopen zaterdag. Hè? Maar goed. Is toch vervuld geworden. Dan zeg ik, ja, dat is wat u denkt. Maar het is een profetie over de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week van Daniel. Als hij te 10 dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en die ezel, dat zijn wij. Want dat is waar het echt over gaat. Dat is een uitspraak waarin de gemeente inderdaad verborgen is. Toch? En als u zegt, nou, ik denk dat je het letterlijk moet nemen, dan zeg ik, dat mag je rustig doen. Dan is het vervuld in het verleden. Maar mijn volgende vraag is dan, sinds wanneer het belangrijk is dat de Heer inderdaad rijdt op een ezel? Waarom zou je op een ezel rijden? Dat kan toch ook alleen maar zijn omdat het een specifieke geestelijke betekenis heeft. Anders heeft het toch geen zin om dit soort onbenulligheden op te nemen in het woord Gods. Toch? Het woord van God, niet van een onbenullige buurvrouw. Het woord Gods. Hij rijdt op een ezel. Waarom op een ezel? Waarom op een ezel? Omdat het heel wat anders nog voorstelt. En dus, lees het hoofdstuk maar na. Als je het hoofdstuk leest, komen ook wij niet tot het idee dat deze profetie van Daniel 9 van toepassing was op de eerste komst van Christus. Integendeel, als we hem lezen, zullen we zien dat het gaat over de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk. En midden in het hoofdstuk staat deze markante uitspraak. En als het dan gebeurt, in de tijd, aan het eind van de 69 weken van Daniel, staat er met grote nadruk bij, dit is gebeurd omdat vervuld zou worden, het woord van de profeet. Zeg tot de dochter Sions, zie uw koning komt. Staat er gewoon bij, zo van let even op, deze profetie is ook al vervuld, daar hoeven ze ook niet op te wachten. En voor de bekering hoeft de Jood niet te wachten op welke gebeurtenis dan ook, en zeker niet op de verschijning van de Heer op de Olijfberg, want dan is het te laat. zou in ieder geval daarvoor moeten zijn. Dan heb ik eens nagevraagd aan Johannes de Doper. En die zei, bekeert u? Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Het moest kennelijk daarvoor. Bekeert u, er is haast bij. Enzovoorts. Want het koninkrijk komt. En als het komt, brengt het de toekomende toren. Ik geloof dat het de eerste keer is dat de term in de Bijbel staat. Hij zegt, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen om te ontvlieden van de toekomende toren? Met andere woorden, als je tot geloof komt, dan zul je ontvlieden van de toekomende toren.
Toch?
Werd toen al gezegd. Alsof het nabij was. Dat was het ook, het was een paar jaar te gaan en dat is nu nog steeds zo. Dus dat is, toch? Nou goed, laat maar zitten. Maar het gaat maar om het beginsel. Als we maar goed vast hebben dat deze uitspraak uit Jesaja 28... dat een uitspraak is niet zozeer over het spreken in tongen... maar over heel onze bedeling... waarin het woord Gods is toebetrouwd aan heidenen... waarin dus de zaligheid de heidenen is gezonden. Ik zeg het ten overvloede bij. Het feit dat heidenen konden zalig worden... dat is niet nieuw, heeft ook niks te maken met het ongeloof van de Jood... want heidenen werden al zalig, zelfs toen er nog helemaal geen Joden waren. En toen er wel Joden waren, werden er ook heidenen zalig. Dat is altijd zo geweest, dat is nooit veranderd. En heel het idee dat vanaf een bepaald tijdstip... op grond van het ongeloof van het Joodse volk... ineens ook heidenen konden behouden worden... dat is een volstrekt absurde aangelegenheid... want heel de Bijbel door komen heidenen tot geloof... En Joden niet, overigens. Maar, nou ja, andersom ook natuurlijk. Maar ik bedoel, dat zegt helemaal, is ook helemaal niet aan de hand. Dat kun je ook in de Bijbelse geschiedenis niet terugvinden. Wat je terugvindt, is dat de verantwoordelijkheid voor het woord Gods... het beheer van het woord Gods, het priesterschap dus... werd toebetrouwd aan Israël en uiteindelijk het Joodse volk. Dat wat van Israël over was, om zo te zeggen. En daarna werd het gegeven aan het heidense volk... op grond van het ongeloof van het Joodse volk. En dat is wat we in het Nieuwe Testament zien gebeuren. Terwijl tegelijkertijd inderdaad het woord Gods gepredikt werd in een andere taal. En ook geschreven werd in een andere taal en zo tot ons is gekomen. En wat op de Pinksterdag gebeurde en ook nog in de dagen van de Korintiërs. Was dat daar gesproken werd in tongen via deze wondergave als een teken. Dus... En zelfs als een teken voor de ongelovigen. Want strikt genomen, het was een soort voorvervulling. Want dat is de term die men dan gewoon op bezigt. Was een voorvervulling van deze profetieën. Terwijl de werkelijke vervulling, de echte, de grote, definitieve vervulling van de profetie. Binnen afzienbare tijd zou aanbreken. En het grote argument van de apostel Paulus hier is eigenlijk dit. Dat als het volmaakte gekomen is, daar had hij toch over in hoofdstuk 13. Als het volmaakte gekomen is en als dus de volledige gemeentelijke waarheid bekendgemaakt is dan wel bekendgemaakt wordt. Dan kortom, als dan dus inderdaad door de heidenen of door heidenen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Dan is dat teken van het spreken in tongen volkomen achterhaald. Begrijp je wel? Het was een teken van dat wat... later zou gebeuren. Nou, als dat inmiddels aangebroken is, dat wat later zal gebeuren, kan je het teken dus rustig vergeten. Dan heeft het zijn functie gehad. We zijn nu bij de eigenlijke vervulling van de profetie. En die tijd was in de dagen van de Korintiërs in elk geval aangebroken, al was het maar alleen omdat de heiden Paulus het evangelie inderdaad predikte aan de Joden. En zelfs officieel. Als heiden deed hij dat namelijk. Officieel als heiden. En ook officieel aan de Joden. Dat is maar waar het om gaat. Daar is dus de gave van het spreken in tongen. Door de tijd en door de omstandigheden dus achterhaald. En dat is wat de apostel zegt. Daarom heeft hij ook verder niks positiefs meer te zeggen over het spreken in tongen. Want het was een teken voor ongelovigen. En het teken blijft niet gegeven worden. Integendeel is een min of meer eenmalig teken. Of een teken in één generatie. Zoals wel meer gebruikelijk was in oud-testamentische tijden. En daar bleef het dan bij. Zoals de tekenen die Mozes deed, zal ik maar zeggen. Was maar één generatie. En het eventueel twee, tot in een tweede, hè? Mozes en Jozua. En daarna de dagen van Elia en Elisa. Waren mensen die heel betrekkelijk systematisch wonderen konden doen, maar het waren tekenen. En zo gebeurde het in deze dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Maar daarna hield het ook inderdaad op. daar waar het zijn functie vervuld had. En waar deze gave van spreken in tongen zijn functie vervuld had, had hij dus inderdaad geen enkele zin meer. Bovendien, u zal er nou ook begrijpen dat het een teken was niet aan de gemeente of aan gelovigen, maar juist aan ongelovigen. Dat staat er ook, want er staat in vers 22, zal dan de talen zijn tot teken, let op talen meervoud, maar teken in het enkelvoud, hè? De talen zijn tot teken, veronderstel toch iets eenmaligs eigenlijk, iets beperkts, zijn tot teken niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En de ongelovigen uit vers 22 zijn uiteraard dit volk uit vers 21. Want de Heer zal door andere talen tot dit volk spreken. Het is een teken voor de ongelovigen en dus dit ongelovige volk. Maar de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Daarom zou in de gemeente niet in tongen gesproken moeten worden, maar in de gemeente zou eventueel geprofeteerd moeten worden. En het leuke ervan is dat hoe meer er geprofeteerd zou worden, hoe minder het spreken in tongen een functie heeft. Hebben jullie ook nog? Want tegenwoordige waarheid is natuurlijk geopenbaard geworden door profetie. Maar daar waar tegenwoordige waarheid geopenbaard is, heeft de gave van spreken in tongen volstrekt zijn functie verloren. Dus hoe meer geprofiteerd er wordt, hoe meer er geprofiteerd wordt, hoe minder in tongen gesproken wordt. Dat is het dan eigenlijk. De eerste maakt die andere overbodig. Toch? Ja, als men ten volle kent, zal ik maar zeggen. Hè? Als men deze dingen weet, houdt het op. Ik blijf volhouden, als je weet waar de spreken in tongen eigenlijk voor diende, dan laat je het wel uit je hoofd om in onze dagen in tongen te spreken. Ook al zou je bewijzen van spreken die gaven hebben ontvangen. Daar geloof ik niet in. De Heer geeft het uiteraard niet meer. Vanzelfsprekend. Sinds de dagen dat deze brief geschreven werd, niet meer. Kennelijk, dat volgt uit 1 Korinthe 13 al. En zeker ook uit 1 Korinthe 14. Maar zelfs als je die gaven wel zou hebben, want als je weet waar je voor dient, dan hou je er vanzelf mee op. Toch? Goed. Maar te vrezen valt dat de Korintiërs ook dat niet begrepen hebben. En verder is het natuurlijk zo, maar dat even terzijde, degene die het zogeheten spreken in tongen propageren, die hebben over het algemeen geen flauw idee wat de Bijbel over het spreken in tongen zegt. Want dan heb je alleen Jesaja 28. En dan gaat het over de situatie in verband met het Joodse volk. Nou, daar zijn maar heel weinigen die daar eigenlijk ook maar iets van weten, eerlijk gezegd. En aan de andere kant heb je 1 Korinthe 14, een heel hoofdstuk, dat zich onder andere dan bezighoudt met spreken in tongen, waar het in de apostel bepaald niet positief daarover is. En de andere keren dat in tongen gesproken wordt, fungeert het ook als teken, namelijk in Handelingen 2 en daarna nog een keer in Handelingen 10 of 11, wat het maar is, in verband met Petrus en Cornelius. En daarna geloof ik nog een keer in Efeze, als ik me goed herinner. Maar alle drie de keren dat het in de Bijbelse geschiedenis voorkomt, want vaker komt het niet voor, heeft het ook inderdaad een heel bewuste functie. Namelijk, het fungeert als teken en als waarmerk voor de ontwikkeling, zal ik maar zeggen, in de prediking van het evangelie. Want het spreken in tongen is daar nou eenmaal de uitbeelding van. Hoe de zaligheid, het priesterschap dus eigenlijk, hoe de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En langs die route komt dat spreken in tongen voor. Drie keer in de geschiedenis. En daarmee wordt aangegeven dat wat er gebeurt volstrekt in overeenstemming is met de wil van God. En dat wordt er bij gelegenheid zelfs bijgezegd. Want Petrus excuseert zichzelf voor het feit dat hij heidenen gedoopt heeft. Hij zegt, wat kon ik anders? Ze spraken in tongen net als wij. Toch? En dus beschouwt hij dat als waarmerk van Gods wegen. Maar niet voor een incidentele gebeurtenis, maar voor een weg. Een ontwikkeling dus die werd gevolgd. Een weg die werd afgelegd in de heilsgeschiedenis. In deze eerste generatie na de opstanding van Christus. Dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd weer voor de pauze. Waarna wij terechtkomen bij vers 23. Waar staat, indien dan de gehele gemeente bijeenvergaderd waren en zij alle in vreemde talen spraken en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen dat gij gek waart? Misjogge is het woord eigenlijk. Uitzinnig. Dat zullen ze zeggen. Dus ja, dit is een retorische vraag. Dat betekent dat wij gewoon even antwoorden. Ja, dat zouden zij zeggen, ongetwijfeld. Maar indien ze alle profeteerden en een ongelovige of ongeleerde inkwamen, die wordt door allen, want ze profeteren allen, die wordt door allen overtuigd. En hij wordt door allen geoordeeld. En dat wil niet zeggen dat hij inderdaad overtuigd wordt als eindresultaat, maar wel het werk wat deze profeten dan aan zo iemand doen, is hem overtuigen. Dat wil zeggen tot hem spreken, hem overreden of hoe dat maar genoemd mag worden. Dat wil zeggen, hij krijgt een boodschap mee. En dat wordt met twee termen aangeduid. Namelijk, hij wordt door allen overtuigd en hij wordt door allen geoordeeld. Dat wil zeggen dat een boodschap tot hem komt. En vervolgens, en al zo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar. Waarbij het niet gaat om de verborgenheid of verborgenheden. Want dat is een totaal ander woord. Hier gaat het om de dingen die nou eenmaal niet kenbaar zijn, die in het hart zitten. De cryptische dingen, uit zoiets. Maar goed, dat wat in het hart is, dat wordt aan de oppervlakte gebracht. Want dat is toch onder andere het doel van de prediking, dat de mens geconfronteerd wordt met dat wat in zijn hart is. Dat het is, hem voorgehouden wordt enzovoorts. En de bedoeling is dat zo iemand dan inderdaad zijn eigen gedachten, zijn eigen weg, wat er wezen mag, loslaat. En inderdaad komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dus al zo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar en al zo vallende op zijn aangezicht zal hij God aanbidden en verkondigen dat God waarlijk onder u is. Maar dat werkt alleen als er inderdaad zinnige dingen gezegd worden en meer specifiek als het woord Gods gesproken wordt. En van profeten mag je aannemen dat ze inderdaad het woord Gods spreken rechtstreeks. Dat is de bedoeling. Of dit ook werkelijk zal gebeuren hangt af van de toehoorder, uiteraard. Maar dit is in ieder geval de bedoeling en het kan bereikt worden, eventueel. Hè? Dat is de gedachte. Nou goed, hoe moet het nou met die bijeenkomst? Wel, zegt de apostel, vers 26, wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt en ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een taal, heeft hij een openbaring, dat is profetie dus, heeft hij een uitlegging, laat alle dingen geschieden tot stichting. En genadig is dat dit soort verzen slechts in bepaalde kringen gebruikt worden, omdat het sowieso elders nergens in past. Dus wordt het overgeslagen. Maar dikwijls worden dit soort verzen ook inderdaad passend gemaakt. Wat mij in de loop der jaren is opgevallen, is dat men de laatste zin van het vers weglaat en dat slechts gelezen wordt, wanneer gij samenkomt en ieder van u hebben iets. Ik geloof dat het zo staat in een nieuwe vertaling dan. In ieder hebben iets. Namelijk in ieder van u heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring. En het vers wordt dan gebruikt om te zeggen dat een bijeenkomst van gelovigen niet georganiseerd mag worden. Dat wil zeggen de gang van zaken daarin. Want als iemand een lied heeft, dan moet hij dat maar opgeven. Dus, dat heb ik altijd vreemd gevonden, opgeven. Als je een lied hebt, je geeft het op. Maar gebeurt er dus niks. Maar als iemand een lied heeft, zou ik zeggen, laat hij het zingen. Dat zou ik erin lezen. Iemand zingt een lied, waarom ook niet, hè? Ieder zingt zijn eigen lied, zegt het lied dan, maar goed. Maar de een heeft een psalm, de ander heeft een leer, een onderwijzing, lijkt mij dat te zijn. Dus zo, dat betekent dan, zou dan betekenen dat als iemand meent wat te zeggen te hebben of zo, dan moet hij maar gaan staan. Tegenwoordig gebeurt dat ook niet meer, men blijft er gewoon bij zitten. Maar goed, maar dan moet hij maar gaan staan en maar zeggen wat hij op zijn hart heeft enzovoorts. En ik denk altijd, het komt erop neer, en ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Daar wordt dan natuurlijk tegen geprotesteerd, en terecht natuurlijk. Maar daarna wordt er gezegd, nee, maar dat wordt dan door de geest geleid. Want kijk, wij gelovigen worden door de geest geleid. Dat blijkt in de praktijk van het leven nooit het geval te zijn. Geen protest nog. Goed, dan kan ik daar gelukkig deze keer voorbij. Die hindernis weer genomen. Dat blijkt in de praktijk van het leven niet te zijn. Maar wat dan overblijft is dat wij geleid zouden worden. Dan wel in onze bijeenkomst. Zo van, dat de Heer de ene lied in het hart geeft, dan moet hij dan opgeven. En de ander heeft een leer in zijn hart en dan moet hij dan uitspreken. Enzovoort. Een andere gebed staat niet eens in de opsomming, geloof ik. Maar dat kan hij dan ook uitspreken enzovoort. En dat zou dan door de geest geleid worden. Daar ontstaan, er wordt gepraktiseerd, maar er ontstaan natuurlijk ook allerlei vreemde situaties door. Ik ga er maar liever niet verder op in, want het heeft toch verder geen zin. Men past namelijk het vers verkeerd toe. Er staat niet dat het zo zou moeten. In de eerste plaats staat, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, en u begrijpt dat die zin niet af is. Want gaat er niet om dat dat zo zou moeten zijn. Het gaat erom dat als het zo is, dat het dan toch zou geschieden tot stichting. Het moet tot stichting zijn. Begrijp u? En dat wil zeggen, er wordt een doel bij gesteld. Het is niet maar we zijn bij elkaar en we maken het gezellig met elkaar. En we dragen allemaal onze ideeën aan, want daar komt het in de praktijk op neer. Dat is niet wat er staat. Er staat, laat alle dingen geschieden tot stichting. Wat het ook is, een psalm, een leer, een taal, een openbaring, een uitlegging, wat het ook is, het zou zijn tot stichting van de gemeente. En daar zijn we al eerder opgestoten in het eerdere deel van dit hoofdstuk. Dat is waar het om gaat. In de tweede plaats moet ik u zeggen dat hier heus niet staat dat deze dingen niet geregeld zouden kunnen worden of mogen worden. Want wat er staat is dat het juist wel geregeld zou worden. De vraag is alleen dan hoe je dat zou doen. En dat is gewoon punt niet hoe je iets regelt. Het gaat erom dat de dingen geregeld zouden zijn. Dat wil zeggen dat het op ordelijke wijze zou gebeuren. En dat staat er ook. Er staat bijvoorbeeld in vers 27. Zo iemand een vreemde taal spreekt dat het door twee of ten meeste drie geschieden. Als het dan toch gebeurt. Moet het dan toch in de gemeente gebeuren? Nee, dat niet. Maar als het dan toch gebeurt, dan alleen als het uitgelegd wordt, dat staat er ook bij. En dat één het uitleggen. Want dan krijg je samen, spreken in tongen, inclusief de uitlegging, krijg je toch profetie. Want uiteindelijk wordt het dan toch omgezet in klare talen. Dan is het profetie. En dan is het via de vertaling openbaring van verborgenheden. Dat heb ik toch nog, dat heb ik geloof ik al eerder gezegd. Naar aanleiding van de eerste verse van dit hoofdstuk in de tijd. Maar er staat bovendien, en bij beurten. Zodat het door elkaar mompelen van vreemde talen, wat ik nog wel eens gehoord heb, bij gelegenheid, afgewezen wordt. Namelijk, het spreken in tongen is aardig, maar dat moet je alleen in gezelschap doen. Als het verstaan kan worden, als iedereen door elkaar praat, gaat dat niet. Je mag het niet zeggen, maar dan krijg je een Jodenkerk dus. En dat was nou juist niet de bedoeling, heb ik begrepen. Maar vooruit, hè. Goed. Dus dan, en door twee, ten meeste drie geschieden en bij beurten. En dat twee, of ten meeste drie, wel als deze dingen door de geest Gods geleid zouden worden, waar haalt de apostel Paulus dan het recht vandaan om te zeggen, nou, twee, desnoods drie. Want dat maakt de geest dan zelf al uit. Zodat heel de gedachte dat de dingen uit vers 26 geregeld zouden worden door de Heilige Geest zelf, wordt hier in vers 27 meteen weggeveegd. De verantwoordelijkheid voor de gang van zaken ligt namelijk niet bij de geest, maar ligt bij de gelovigen. Anders is het niet. Nou goed. En dan vers 28, maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgen in de gemeente. Dat wil zeggen dat niet in het publiek in een vreemde taal gesproken zou worden. En los van de wondergave van spreken in tongen, zal ik maar zeggen, is het tegenwoordig erg populair om een buitenlandse spreker uit te nodigen. Dat heeft het voordeel, als hij de verkeerde dingen zegt, maakt het niet uit, want mensen vergeten dat toch en morgen vertrekt hij weer. Zet hem weer op Schiphol, weet je wel. Dan zet hem weer op het vliegtuig, dat maakt dus niks uit. Heb ik wel eens gemerkt. Zo gaat dat. Hè. We mogen wel uit het buitenland komen en hebben we een vertaler erbij enzovoort. Bijster interessant. Iedereen kan zien dat we internationale connecties hebben. En dat we niet maar een klein groepje zijn onder elkaar. Dat is het ongeveer. Dat is toch zo of niet? Ja, en zeker wel. En de Nederlanders, er zijn heel wat Nederlanders die hier in Nederland geen voet aan de grond krijgen, maar in het buitenland immens populair zijn. Hè? Niet dan? Ik las laatst in de krant het ene Nederlandse evangelist Van der Bijl, die ging bemiddelen tussen de Hamas-beweging en de, weet je veel. Israël, iedereen zegt, evangelist Van der Bijl, wie is dat? Nou, de man is in het buitenland legendarisch. Echt waar, brother Andrew. Brother Andrew. Waar in Nederland is het evangelist Van der Bijl, uit Ermelo. Gek is dat, hè? Maar zo werkt dat. Je mag het ook niet verder vertellen, maar hoe heette die Wilkinson, Wilkerson, David Wilkerson, die was hier in Nederland heel populair. Enzovoort, totdat een Nederlandse journalist dacht, wiens naam wij nu niet zullen noemen, maar dat een Nederlandse journalist dacht van, laat ik eens naar New York gaan en eens kijken hoe dat daar met zijn werk staat. Toen kon je hem helemaal niet vinden. Zoiets dus, hè. Ja. Dit is jaren terug, dus nou sta ik me af te vragen hoe dat nou precies ook alweer zat. Maar goed, dat ben ik gelukkig vergeten. Maar zoiets, zo gaat dat. Hè. We halen een buitenlander erbij en dan, dat is veel interessanter. En dan een vertaler. Ik moet u zeggen dat het erg lastig is, hoor. Zo'n spreker heeft nog niet de helft van de tijd ter beschikking. Nog niet de helft van de tijd ter beschikking die anders ter beschikking zou hebben. Dat is zo. Ideaal. Heb je wel eens gesproken? Met een tolk dan ook. Oh, dus, ja, ideaal kun je ook zeggen natuurlijk. Als je niks te zeggen heeft, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar dat even terzijde. Ja, merkwaardigerwijze, er komt wel volk op af. Zo werkt het wel. Maar, ja. Het is in ieder geval niet de bedoeling, zo. Goed. Maar indien er geen uitlegger is dat hij zwijgen in de gemeente, doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. Dus dat iemand dat binnensmonds, of hoe heet zoiets, niet hardop, maar hoe noem je dat? Ja, inwendig, dat kan, hè. Je kunt in je gedachten woorden vormen en spreken. Dat zegt de apostel, doe dat maar. Maar in de praktijk zegt hij dus dat spreken in tongen niet in de gemeente thuis hoort. En door de uitlegging ervan wordt het spreken in tongen als zodanig geneutraliseerd of omgezet in profetie. Dan kan het wel, zegt hij. En verder, over de profetie dan, dat twee of drie profeten spreken. En weer zeggen we dan eerst, dat maakt de geest zelf al uit. Maar aan de andere kant, we concluderen dat dus niet de geest dat uitmaakt, maar de profeten maken dat uit. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. Ze zouden zelf moeten afwegen of het tot stichting van de gemeente is of niet. En dus, dat wordt niet door de geest geleid. En als het toch niet door de geest geleid wordt, wordt het dus door de gelovigen zelf geleid. En mijn volgende opmerking is dan, als het dan toch door de gelovigen zelf geleid wordt, dan zou ik niet weten waarom je niet bij wijze van spreken een half uur, dan wel een half jaar van tevoren, want wat maakt dat nou uit, de gang van zaken gewoon regelt. En dus gewoon je sprekers uitzoekt, uitnodigt, afspraken maakt en uitzoekt van tevoren de liederen die je zult zingen en dat soort dingen weer. Toch? Dan hebben we het nog niet eens over het kiezen van een onderwerp voor prediking of iets dergelijks. Dat kan toch? Ik zeg niet dat het zo moet, hoor. Ik zeg niet dat het zo moet. In sommige gevallen is het ook volstrekt overbodig. Maar in andere gevallen is het juist strikt noodzakelijk. Dat hangt van de omstandigheden af. En onder ons gezegd, voor zover ik weet, en ik neem u van mij aan dat ik er uitgebreid naar gezocht heb, maar voor zover ik weet vinden we in de Bijbel nergens ook maar één indicatie over de gang van zaken in de bijeenkomst van de gelovigen. Wij vinden alleen dat ze samenkomen. Dat vinden we wel. En we vinden ook dit soort uitspraken, namelijk dat samenkomen zou zijn tot stichting. Tot opbouw, tot geestelijke opbouw wel te verstaan. Maar hoe het verder zou gebeuren, vinden wij nergens vermeld. Dus als nog eens iemand zegt dat hij behoort tot een gemeente die op bijbelse, dan wel nieuwtestamentische wijze samenkomt, kunnen we dat rustig vergeten, die wijze bestaat niet. Dat komt in de Bijbel domweg niet voor. Dat spijt mij te moeten zeggen, dat meen ik echt. Want het zou wat makkelijker zijn als in de Bijbel stond hoe het moest. Dan kun je daar vervolgens achter verschuilen. Ja, je kunt je er ook om beroemen dan, dat je je daaraan houdt, maar dat maakt me niet eens wat uit. Maar dan heb je een excuus. Wij doen het zo omdat het in de Bijbel staat. Dat is makkelijk, vind ik. Als het dan in de Bijbel staat, dat neemt een boel verantwoordelijkheid weg. Graag. Maar dat staat niet in de Bijbel. Wij dragen zelf de verantwoordelijkheid en we zouden zelf onze bijeenkomsten inrichten. Zoals u dat wenselijk acht, zo is dat nou eenmaal. Zodat de dingen met stichting zouden geschieden. En dus maximaal 2 of 3 sprekers in een vreemde taal. Maar dat probleem zijn we al lang af natuurlijk. Want de volwassenheid is al lang gekomen. En wat de profetieën betreft ook. Maar er staat ook maximaal 2 of 3 wat de profeten betreft. Dat probleem zijn we ook al af. Zodat overblijft maximaal 2 of 3 sprekers. Nee, niet minimaal. Maximaal. Goed. Waarbij u moet bedenken dat de bijeenkomst van de gelovigen in Nieuwtestamentische tijd, voor zover wij vermoeden, op grond van Bijbelse indicaties en andere overleveringen, daarbuitenom, dat die bijeenkomsten inderdaad niet maar 1 uur of 1.5 of 2 duurden, maar gewoon een hele dag. Maar dan een vrije dag, eerste dag de week, en kwam samen. De hele dag. En dat je dan 2 of 3 sprekers hebt, dat kan ik me voorstellen. Eén spreker is nogal vermoeiend voor die ene spreker namelijk. Maar goed, laat maar zitten. Goed, vers 30. Doch er staat dat 2 of 3... Nee, 29 nog. Dat 2 of 3 profeten spreken en dat de anderen oordelen. Let op, dat is datzelfde oordelen als in vers 24. Het punt is namelijk dat men niet het woord wat gesproken wordt voor zoete koek zou slikken. Heet dat zo? Klopt wel, hè? Men zou het niet zomaar aanvaarden. Men zou onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Met de uitdrukking uit de gemeente van Berea. Weet u nog? Die waren edeler dan die in Thessalonica, geloof ik. Omdat ze dagelijks het woord Gods onderzochten of deze dingen al zo zijn. Want iemand kan wel zeggen, al zo spreekt de Heer, maar dat staat nog te bezien. Men zou het checken. Want wat er ook gezegd wordt, zou in ieder geval in overeenstemming moeten zijn met wat zwart op wit als woord van God reeds tot ons gekomen is. En dat is maar waar het om gaat. Men zou oordelen. En eventueel kritiek hebben. Men zou inderdaad luisteren en zijn eigen verstand gebruiken en zich niks laten aanpraten. Daarom, het is goed om ons dat even te realiseren. Wij zijn geneigd van allerlei misstanden eventueel de voorgangers de schuld te geven. Het neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid daarvoor net zo goed ligt bij de toehoorders. Want aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen, ja, de mensen krijgen niet goed te eten, krijgen het verkeerde woord of worden niet goed bediend met het woord enzovoorts. Dat is van één kant geredeneerd, van de andere kant geredeneerd. De spreker die moet natuurlijk ook zijn woord kwijt kunnen. Het moet naar geluisterd worden en inderdaad, het moet getoetst worden aan de schrift, want dat is waar het om gaat. Het blijft namelijk zo dat wij individueel zelf verantwoordelijk zijn voor wat wij geloven. En wij worden geacht zelf onze eigen opvattingen, ons eigen geloof te hebben namelijk. Onze eigen opvattingen te hebben over de schrift, ons eigen geloof in het woord van God enzovoorts. Dat ons dat aangereikt wordt door anderen, dat is een nogal Bijbelse aangelegenheid, niettemin. Onze relatie tot God loopt niet via anderen of via onze voorganger, maar loopt altijd direct. En eventueel via de Bijbel, via de schriften. Dus, dat 2 of 3 profeten spreken en dat anderen oordelen. En dan staat er vers 30, doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. En daarmee wordt gewoon gezegd dat als iemand aan het woord is en een ander moet zo nodig iets zeggen, dan moet hij wachten tot het eerste zwijgt. Lees het ook niet verkeerd. Sommigen zijn geneigd dat te doen. Die zeggen, nou, als een tweede wat krijgt, moet de eerste me ter plekke ophouden. Dat hoeft het niet te betekenen. En aangezien dat onlogisch is, betekent het dat dus ook niet. Het betekent gewoon, er staat in vers 31, blijkt ook duidelijk. Want gij kunt allen, de een na de ander, profeteren. Nou, niet meer dan 2 of 3... Maar het gaat er maar om wie het ook is. Als iemand wat te zeggen heeft, dat kan, maar niet terwijl ander nog spreekt, waaruit we de conclusie trekken dat in die gemeente in Korinthe het inderdaad een chaos was. Onder het motto van ik krijg één profetie, overal doorheen gaan zitten praten. Toch? Dat werd gedaan, kennelijk. Nou goed. Maar er staat, gij kunt allen, maar wel de een na de ander profiteren. Opdat ze allen leren en allen getroost worden. Als mensen door elkaar praten, dan valt het verhaal niet meer te volgen. He? En dus één voor één. Waarna in vers 32 de apostel zegt namelijk, de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. En dat betekent gewoon dat als iemand werkelijke gaven van profetie heeft en van Gods wegen een woord zou doorgeven, dan kan die profeet in de eerste plaats zelf bepalen überhaupt of hij dat wel doen zal of niet. Het is niet zo netjes als je het niet doet, maar vooruit, hij kan het wel zelf bepalen. En mede in verband daarmee, hij kan zelf bepalen wanneer hij dat doet. En hij kan dus rustig wachten tot daar gelegenheid voor is. En dat is wat hier staat. Opdat niet het misverstand zou bestaan. Ja, maar de geest spreekt en dat moet er meteen gebeuren. Weet je wel, de geest wordt vaardig over iemand en dat is het dan. Hè? Zo is dat namelijk niet. Integendeel, men kan daar gewoon zelf voor kiezen. Altijd en onder alle omstandigheden. Betekent dus dat die profeten zelf verantwoordelijk zijn voor een ordelijke gang van zaken, waarbij maar één tegelijk het woord voert. Want, vers 33, God is geen God van verwarring. Aardige verwijzing naar Babel natuurlijk. Met de spraakverwarring. God is geen God van verwarring, maar van vrede. En daarmee van rust en orde. Gelijk in al de gemeenten der heiligen. Met andere woorden, in andere gemeenten gaat het wel goed, maar hier in Korinthe niet. En dat komt ongetwijfeld, om het dan maar eens een keer scherp te zeggen, dat komt ongetwijfeld omdat deze mensen, zoals de eerste hoofdstuk al zeiden, leefden en wandelden naar het vlees. En dus waren ze allemaal op eigen eer uit. En op aandacht voor zichzelf enzovoorts. En dus liet men van zich horen, daar komt het op mee. Met de meest vreemde excuses. Bijvoorbeeld, ja, maar de geest leidt mij om dit of dat te doen. Enzovoorts. Het zijn gedachten hoeveel mensen in de loop der eeuwen op die wijze hun macht gevestigd hebben over andere gelovigen. Dat ze gewoon zeiden, maar de geest draagt me dat op. En als een gelovige nou eenmaal een bescheiden iemand is, dan zal hij misschien geneigd zijn om dat serieus te nemen, zich daaraan te onderwerpen, maar dat is niet de bedoeling. Het werkt namelijk niet zo, en dat is wat hier uiteengezet wordt. Eigenlijk is het dus zo dat heel dit hoofdstuk niet zegt hoe het wel moet, het hoofdstuk zegt hoe het niet moet. Dat is het belangrijkste ervan. Niet alles door elkaar. Het zou met orde geschieden en niet in zo'n chaotische verwarring. En nu we het daar toch over hebben, denkt de apostel. Vers 34. Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het meest opvallende van die uitdrukking is natuurlijk dat die vrouwen hier niet eens aangeschreven worden. De mannen worden aangeschreven en tot de mannen wordt gezegd dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Geen verondersteld dat de man daar wat aan kan doen. En dat was vroeger zo. Ik kan het ook niet helpen dat het er zo staat. Maar. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar onderworpen te zijn. Gelijk ook de wet zegt. En het woord bevolen heb ik overgeslagen. Niet simpel, omdat het nou eenmaal schuin gedrukt staat en ik het daarom weer weglaat. Maar met grote nadruk laat ik het weg, omdat ik van mening ben dat daar weliswaar een woord ingevuld kan en eventueel zou moeten worden. Maar dit is het verkeerde woord. Want als een woord wordt weggelaten, dan is dat omdat het volstrekt overbodig is, omdat het al bekend is. En meestal omdat het al genoemd is. En dat is hier ook zo. Dus als je een woord wil invullen, dan krijg je, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar toegelaten onderworpen te zijn. Dat wil zeggen, dit is geen bevel, maar dit is een toelating. En dat is wel een aardige, want het veronderstelt dat de vrouw dat bij voorkeur ook wil. En van die gedachtegang uit wordt geredeneerd. Het is haar toegelaten om niet te spreken in het openbaar. En waarom zou zij niet willen spreken in het openbaar? Eens kijken of jullie snel genoeg lezen. Omdat het lelijk staat. En dat is de eeuwen door altijd een goed argument geweest. Voor een vrouw, als het lelijk staat, dan doet ze het toch niet. Nou, zei Paulus, want het staat lelijk, vers 35... het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. Daarnaast denk ik, oh, daar letten die dus wel op, Paulus. Of het lelijk was of niet. Maar het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Daarna zeg ik weer, dat was toen zo. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit achterhaald is, of iets dergelijks. Maar waarmee ik wel zeg dat de maatschappelijke omstandigheden zodanig veranderd zijn dat de formulering van het vers eigenlijk onvoldoende is, zal ik maar zeggen. Het staat er onvoldoende sterk. Daar komt het op neer. Bovendien beroept de apostel zich niet eens op de cultuur van die dagen, of wat er voor door moest gaan, zeg ik altijd. Maar hij beroept zich op bijbelse beginselen. Namelijk op de wet, in elk geval. Hij zegt namelijk, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar toegelaten onderworpen te zijn. Bevolen is de sterkere uitdrukking. Ik zeg alleen dat het er niet staat. Maar daarna denk ik, het zou misschien niet verkeerd zijn in onze dagen als het er toch zo gezegd zou worden. En dat vonden de Statenvertalers 350 jaar geleden ook al. Dus dan kan je nagaan wat er in de loop der eeuwen veranderd is geworden. Want ik ben geneigd te lezen, het is aan niet toegelaten te spreken, maar toegelaten te zwijgen. Maar er staat toegelaten onderworpen te zijn. En via de vertaling is het geworden bevolen onderworpen te zijn. Het punt is namelijk, en dat is het eigenlijke probleem, dat dit spreken in het openbaar eigenlijk de uitoefening is van macht. Dat is een sterke formulering. Een wat zwakkere is, het gaat toch om het uitoefenen van invloed. De bedoeling is toch dat het woord dat gesproken wordt invloed zou hebben op anderen. En dat de gedachten van de een ook de gedachten van de andere zouden worden enzovoorts. En dat is in de praktijk gewoon het uitoefenen van macht. Dat is waar het op neerkomt. En sommige sprekers in de gemeente zijn zich dat terdege bewust. En maken daar dan ook misbruik van. En dat is de manier waarop de bekende sekten ontstaan. Zoals we daar zijn. Maar dat ga ik niet opsommen. Maar neem u van mij aan, ik was nog lang niet in Wallingsveen of Boskoop, wat het maar was. Nog lang niet, want ik was eerst in Rome. Nog. En dan moet ik nog een heleboel plaatsen af voordat ik in de streek van de Gein en Rouwen, de Rijn en Gouwen, terechtkom. Dat duurt dan nog wel even, want ik ben van mening dat de meeste christelijke kerken in de praktijk gewoon sekten zijn, omdat ze inderdaad macht uitoefenen van hoger hand, officieel, met via een soort regering zelfs, over hun leden, zeg maar gewoon hun onderdanen. Ze nemen ze gevangen, leggen ze hun wil op en hoe dat maar heten mag. Zodat ik het dikwijls ongepast vind op de wijze waarop sommige predikanten spreken over sekten, alsof ze zelf niet deel uitmaken van zo'n secte die dikwijls zo groot is dat de structuur, de opbouw wat ingewikkelder is, maar het is in wezen precies hetzelfde. Hè? Zolang één man het niet meer aan kan, nou, dan krijg je een bestuur en dat soort dingen meer. En dan ontstaat een officieel genootschap, zo is het. En dan noem je het niet meer een secte, maar daarom is het dat wel. De grootste secte die ik ken is heel de Rooms-Katholieke Kerk met die ene man aan het hoofd. Dat is gewoon zo. Maar omdat het zo groot is, is zijn invloed niet zo geweldig groot. Maar de organisatie als zodanig is bijzonder sterk, laat ik u dat zeggen. Maar het is precies hetzelfde. Het punt is namelijk dat spreken is het gebruik maken van het woord. En woord is nou eenmaal kracht. Als het dat niet was, dan zou er niet gesproken worden in het openbaar. Het is dus uitoefenen van macht. Daarom op een andere plaats, is het 1 Timotheus 2, dat weet ik nog zo gauw. Die schriftplaatsen over die vrouw in de gemeente, die kan ik nog zo goed onthouden. Zie je wel, er zijn er altijd die het weten. Onder de. Ja. Want er staat in 2 vers 11 van 1 Timotheus. Een vrouw laten zich leren in stilheid. Namelijk, want dat is waar het echt over gaat, in alle onderdanigheid. En dan, doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. En dat is dus spreken in het openbaar of profiteren of wat het maar is. Nog over de man heersen. Maar het punt is dat dat leren hetzelfde is als heersen. Het gaat om het verband tussen die twee. Opdat de vrouw namelijk niet over de man zou heersen, wordt haar niet toegestaan te leren, namelijk te onderwijzen. Dat is de gedachte. En dat ontleent aan wat in vers 13 staat, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, et cetera, zodat u nu meteen weet waar de apostel op doelt in 1 Korinthe 14, als hij zegt, het is haar niet toegelaten te spreken, maar onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Welke wet? Nou, niet eens de Mosaïsche wet, maar gewoon Genesis al, is het idee. En er worden niet zulke fraaie dingen gezegd, maar ik zal ze toch maar even meelezen. Want er staat in vers 13 van 1 Timotheus 2. Doch ik laat want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. In de Bijbel bepaalt dat meteen niet de volgorde, maar tegelijkertijd de rangorde, de hiërarchie. Sorry, maar het is zo. Wij zijn een gemeente van eerstelingen, wij zijn eerder en dus zijn wij hoger. Dat is nou helemaal zo. Dus Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Degene die wegneemt dat Adam vervolgens verleid werd door de vrouw, maar dat is nou juist waar het hier over gaat. Het idee is namelijk dat als vrouwen heersen of leren, laat ik het dan netjes zeggen, dat meen ik ook van harte, dan is de kans groot dat daardoor, dat door de vrouwen de mannen misleid worden. En ik durf het echt niet te zeggen, maar de geschiedenis is daar vol mee. Maar vooruit. En als ik het helemaal moet uitleggen, krijg ik helemaal problemen. Maar dat komt het ongeveer hierop neer. Ik geloof dat er verschil bestaat tussen man en vrouw. Dat heb ik vroeger in militaire dienst geleerd. En dat is altijd. En zoals de schrift zegt, blijf gij bij hetgeen u geleerd is. Dit was door een dominee, dus dat. Nou goed. Maar de verschil tussen man en vrouw, en dat is niet alleen uitwendig, maar het is ook inwendig. En de gedachte is gewoon dat de vrouw nou eenmaal ontvankelijker is per definitie. Wat dubbelzinnig zeg ik dat. Maar goed. Dat de vrouw. Dat was ook de bedoeling, ja. Precies. Dat de vrouw ontvankelijker is dan de man, en dat betekent dat de vrouw ook ontvankelijker is voor de duivel dan voor de man. Want zo werkt dat nou eenmaal. En je hoeft me niet met voorbeelden aan te komen van mannen die door de duivel misbruikt worden of verleid worden. Dat gebeurt veel. Maar ik ben er ook van overtuigd in de loop der jaren dat een belangrijk percentage van die mannen die door de duivel verleid worden via hun vrouw. Dus toch. En bovendien, zo begint de geschiedenis van de mensheid. Daar is ook niks mee mis, op zich niet, want laat ik het zo zeggen, de eigen aard van de vrouw is natuurlijk wel degelijk functioneel, maar dat betekent tegelijkertijd dat ze een eigen positie inneemt, en hetzelfde geldt voor de man uiteraard ook. Maar goed, daar ging het nou net even niet om, maar het punt is natuurlijk dat in de praktijk, daar waar de vrouw onderworpen is, dan wel onderdanig is aan de man, betekent het ook dat op gelijke wijze de man verantwoordelijk is voor zijn vrouw. En dat komt in 1 Korinthe 14 wel degelijk ook tot uitdrukking. Want daar staat in de eerste plaats, het is haar niet toegelaten te spreken, maar onderworpen te zijn. Dat hangt rechtstreeks samen met deze uitspraken uit 1 Timotheus 2 dus. Want onderworpen is niet het tegenovergestelde van spreken, maar het tegenovergestelde van heersen. Maar ja, dat komt nou helemaal met elkaar overeen. En daarna staat er in vers 35, en zo zij iets willen leren, waarbij, je weet wat ik nou ga zeggen, waarbij te vrezen valt dus dat zij niets willen leren. Dat staat er toch of niet? Zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, die dan in grote verlegenheid gebracht worden, gewoonlijk omdat die ook geen antwoord kunnen geven op de vragen van hun vrouw. Eenvoudig omdat ze daar niet behoefte aan hadden. Het probleem van de man is namelijk dat hij wel degelijk ontvankelijk zou zijn in relatie tot God. En de vrouw is van nature ontvankelijker, ook voor het woord van God in het algemeen. Dat is nou helemaal zo. Ik heb het dus een poosje bijgehouden. Het aantal mannen en het aantal vrouwen in onze bijeenkomsten. En ongetwijfeld gemiddeld aan vrouwen ligt veel hoger. En dan kun je altijd nog zeggen dat komt omdat de mannen eerder overlijden dan de vrouwen. Dus je hebt altijd de vrouwen overschat, maar zo lag het toch niet, hoor. Ook bij lagere leeftijden. Ik heb het nou niet bekeken vanavond, maar het is gewoon wel zo. Ik heb maar zelden mannen in de bijeenkomst waarvan de vrouw niet mee wil. Maar ik heb veel vrouwen in de bijeenkomst waarvan de man gewoon niet mee wil. Zo is het nou helemaal. En dat is het probleem. En maar het probleem is dan ook dat als de vrouwen thuis aan een man wat zouden vragen, dan weet de man ook geen antwoord. Maar waar die man verantwoordelijk is voor zijn vrouw, zou dat voor die man een reden zijn om zich dan inderdaad in dit soort dingen te verdiepen. Zo zou het eigenlijk moeten. En zo vult het elkaar op een goede manier aan. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar dat is de officiële gang van zaken. Want zo liggen de verantwoordelijkheden nou eenmaal. Zo ze iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, niet andere mannen, enzovoorts. Een van de nu we het er toch over hadden, een van de problemen die hier dus uit voortkomen, is dat die vrouwen bij een eigen man voor dit soort vragen niet terecht kunnen. En dus zoeken zij een man die er wel antwoord op kan geven, met alle consequenties van die. Want de vrouw blijkt voor nog wat meer dingen ontvankelijk te zijn dan alleen het woord van God. En zo komen we altijd weer bij sekten terecht. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat is ongeveer hoe het gaat. Heb ik me laten vertellen door een psycholoog. Wiens naam ik nu niet zal noemen, maar laat me zitten. Zou ze iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, want het staat lelijk. En dat is het belangrijkste argument hier kennelijk. Want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Ik ben geneigd te zeggen, waar wij dat sowieso niet meer als lelijk ervaren, heb ik er geen moeite mee. Als vrouwen in het openbaar wat vragen aan mij bijvoorbeeld, maakt mij niks uit. Maar problemen die zich voordoen, is inderdaad dat discussies ontstaan die niet leuk zijn. Niet voor de toehoorders en voor de vrouw zelf in kwestie ook niet, want het loopt nog wel eens uit de hand. Dat is wel zo. En ik herinner mij dat ik wel eens in het publiek, hoe zeg je zoiets, nogal hard geantwoord heb op vragen die gesteld werden. Maar het was op één uitzondering na altijd een kwestie van vrouwen die maar bleven doorzeuren om een of andere reden. Een reden die ik dan ook niet precies kon volgen, maar je moet er een keer een eind aan maken dan, dat ze niet stoppen in het publiek. Maar ze zetten zichzelf voor schut, dat is het probleem. De ene keer was met een man, dat weet ik ook nog, dat was hier in Harmelen, geloof ik.
Amen.
Amen, ja, dat was het. Ja, weet jullie nog. Nou goed. Laat me zitten. Het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Dus ze zijn gewaarschuwd. En dat is ook nogal vaak zo, vind ik. Dat hoeft niet noodzakelijk. Maar aan de andere kant, ik ben natuurlijk wel verplicht om erbij te vertellen dat in die dagen, in die cultuur, zo zonder meer de vrouw geen openbare functie vervulde. En spreken in het openbaar was er sowieso niet bij. In het openbaar zou ze altijd, onderdanig blijven, op de achtergrond blijven enzovoorts. En waar ze dat niet was, werd ze geacht een hoer te zijn. Zoals het tot op heden is in islamitische landen overigens. Maar zoiets. En vandaar ook, het is haar toegelaten onderworpen te zijn. Als spreken in het openbaar lelijk staat, dan het is haar toegelaten om onderworpen te zijn. En hetzelfde thema kwamen we natuurlijk al tegen in 1 Korinthe 11... in verband met het hoedje, weet u wel. Hoedje, petje, hoed. Wat maar was dat lied, hè. De mannen zou het hoofddeksel afdoen onder het nieuwe verband. De heer ontmoette en de heer diende inderdaad met ongedekte aangezichten, zoals later heet in de 2e Korinthebrief. Maar tegelijkertijd wordt gezegd, nee, dat geldt niet voor de vrouwen. Maar er wordt ook gezegd, staat lelijk voor de vrouwen als ze geen hoofddeksel op hebben in het openbaar. En dat is waarschijnlijk nog de nette formulering, omdat het beschouwd werd als een schande. En dat gold niet alleen voor het ongedekte hoofd, maar net zo goed voor het spreken in het openbaar. En hoe je dat alles vertaalt, overzet naar onze tegenwoordige cultuur, ja, dat weet ik ook niet. Wel weet ik dat laten we zeggen, de natuurlijke aanleg en gerichtheid van man en vrouw, daar is heus niks aan veranderd hoor, in de loop der jaren. Dus volstrekt hetzelfde gebleven. En voor zover hier gewezen wordt op gevaren, bestaan die gevaren in onze dagen nog steeds. En ik moet er meteen bij zeggen dat ik ze vroeger aanzienlijk heb onderschat. Vroeger was ik, dat is lang geleden, hè, bedoel ik maar, hè, dat is 20, 30 jaar geleden. Hè. Toen dacht ik ook van, nou ja, dit is achterhaald. In onze samenleving speelt dit geen rol. Maar dat bleek achteraf een misverstand te zijn. En dat is tegelijkertijd een excuus om te zeggen, zo is het. En daar houden we ons bij voorkeur aan. Nou goed. En om dan even de laatste verse te noemen. Er staat dan in vers 36. Is het woord Gods van u uitgegaan of is het tot u slechts gekomen? De gedachte is namelijk dat deze Korintiërs het woord Gods ontvangen hebben, niet via profetieën in hun midden, maar gewoon van buitenaf. En het was Paulus zelf die oorspronkelijk het evangelie predikte in Korinthe. Daaruit is deze gemeente ontstaan. Dat wil zeggen, het woord Gods vindt niet zijn oorsprong daar in Korinthe. Integendeel, het is van buitenaf tot hen gekomen. En hij roept hen nu op om inderdaad zich te onderwerpen aan het woord, wat ook nu van buitenaf uit dezelfde bron tot hen komt. Door Paulus namelijk. En dan, indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, kennelijk in de zin van iemand die een van deze geestelijke verantwoordelijkheden of gaven draagt, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf des Heren geboden zijn. Met andere woorden, als ze zich uitgeven voor profeten of geestelijke, dan zouden ze in de eerste plaats zich aan deze dingen moeten onderwerpen. En anders zijn ze geen profeten of geestelijken of iets dergelijks. En dan vers 38, maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Want het punt is, je neemt het woord Gods aan en de Heer zal zich bekendmaken, of je wijst het af en je wordt geacht onwetend te zijn. En dat is de tragiek, want ik ben van mening dat ook in onze dagen de meerderheid der gelovigen gewoon het woord Gods afwijst. Om een of andere reden die mij niet duidelijk is, maar gewoon het woord Gods afwijst en daarom onwetend is. Met name ook over deze dingen, maar waarover al niet. Nou goed. Zo dan, broeders, ijverd om te profeteren, want dat brengt rechtstreeks het woord van God en is het opbouw van de gemeente. En verhindert niet in vreemde talen te spreken. Waarom zou men het niet verhinderen? Dat is een heel simpel antwoord wat ik in gedachten heb. Het houdt vanzelf al op. Het sterft vanzelf al uit. Maar Paulus heeft er hier in gemeentelijk verband dus inderdaad geen enkel goed woord voor over. Helemaal niets. En dus is de volgende vraag, moet je het dan verhinderen? Moet je dan tegenhouden? Dan krijg je ook ruzie. Nee, zegt de apostel, verhindert het me niet. Maar als alles normaal verloopt, sterft het vanzelf al uit. Totdat natuurlijk de duivel een alternatief biedt. En mensen laat brabbelen onder het motto van dat ze dan in vreemde talen spreken. En dat het gebeurt door de geest van God, terwijl het in werkelijkheid de geest van de duivel is. Goed, dat is het andere uiterste. Er zitten nog een paar varianten tussen. Als u dit te hard vindt, hebben u dus nog een paar alternatieven. Nee, sommigen hebben gewoon een rijke fantasie. En gebruiken dat om zich wat wijs te maken. Dat is nou eenmaal zo. Maar niettemin gebeurde wel. Maar wat deze gaven betreft, de echte gaven van spreken in tongen, was een kwestie van tijd. En die zal vanzelf uitsterven. Want daar komt het in de praktijk op neer. En de samenvatting van de hele uiteenzetting, die van niet alleen hoofdstuk 14, maar eigenlijk van hoofdstuk 11 tot en met 14 is, laat alle dingen eerlijk, dat wil zeggen op eervolle wijze, ik ben altijd geneigd te zeggen stijlvol, voor zover u dat wat zegt, maar laat alle dingen op eervolle wijze en met orde geschieden. Dat is de bedoeling. gewoon niet als een demonstratie naar buiten in de eerste plaats, van wat zijn wij toch nette mensen, maar gewoon omdat een bijeenkomst van mensen, ook een bijeenkomst van gelovigen, alleen zin heeft als er een orde is. Dat wil zeggen, als iedereen weet waaraan hij toe is. Er moet wat geregeld zijn en anders werkt het namelijk niet en kan het niet zijn tot stichting. Bovendien, ik heb nog nooit gehoord van de bouw van een bouwwerk dan wel van een tempel, waarbij iedereen maar zo'n beetje wat aanrommelt. Onder het motto van, nou, ik kreeg ineens een ingeving en ik leg deze steen maar ongeveer zo neer. Je krijgt een grote chaos. Dat gebeurde in Babel, maar dat komt omdat ze bezig waren een eigen tempel op te richten. Weet u wel, de torenbouw van Babel. Maar zo werkt het niet met de bouw van de tempel Gods, welke gij zijt. Goed, daar laten we het bij.